Het is om meer te weten van onze gezegende Heer. En dat is ons doel om hier samen te zijn voor dat doel. En om te bidden voor Gods zieke kinderen. En deze morgen hadden wij een wonderbare zegening uit de schriften. Wij proberen elke dienst een deel te nemen van ik onderwijs uit het boek Hebreeën. Dat hebben we nu de afgelopen weken gedaan. En nu, zo de Heer wil, zullen wij woensdagavond verder gaan en dan op zondagmorgen en zondagavond verder doorgaan, zolang ik hier deze tijd zal zijn. Niet een opwekking, maar het is een opwekking, een samenkomst van onze normale avonden. En dus zijn wij erg, erg blij om deze tijd te hebben om samen te komen met onze goede vrienden vanuit de steden rondom en uit de omgeving van de valsteden hier. En als het ons zou gebeuren dat er een afzegging kwam of zoiets, dan zou het mogen zijn dat de Heer ons tamelijk spoedig zou leiden naar... Misschien zouden we een paar avonden kunnen hebben in het gymnasium of zoiets... Over een poosje als de Heer ons zo zou leiden. Op een plaats waar we onze mensen bijeen zouden kunnen krijgen. En we zagen mensen aankomen, terug gaan en zeggen, er was geen plaats om binnen te komen. Natuurlijk, de tabernakel is ontzettend klein. Er kunnen slechts zeer, zeer weinig mensen een plaats vinden. En we zijn gewoon zo blij dat u gewillig bent om te komen zitten in de hitte. Om het woord van de Heer te horen. En we bidden dat God u buitengewoon overvloedig zal zegenen. En u zal helpen. En nu, vanavond willen we beginnen bij het vierde hoofdstuk. Hoeveel waren hier deze morgen? Laat me even uw handen zien. Oh, dat is wonderbaar, praktisch allen van u. We zijn bij het begin van het vierde hoofdstuk van het boek der Hebreeën. En oh, wat een wonderbaar boek. Verheugt u zich daarin? En het is het vergelijken van schrift met schrift. En Paulus, voordat hij ooit getuigde van zijn ervaring, moest hij eerst naar Arabië gaan en ontdekken door het woord of het de waarheid was. Daar houd ik van. En in de les van deze morgen ontdekten we, in de lering deze morgen, dat Christus dezelfde was gisteren, vandaag en voor immer. En Paulus ontdekte dat dezelfde vuurkolom die de kinderen Israëls leidde, hem had ontmoet op de weg naar Damascus. We ontdekten dat de vuurkolom die de kinderen Israëls uit de woestijn naar het beloofde land leidde, Paulus ontmoette op de weg naar Damascus en zichzelf Jezus noemde. Toen ontdekten we de werkelijk hoogste goddelijkheid van Jezus Christus. Dit hele boek is een openbaring van Jezus Christus. En hij kwam en we ontdekten dat God eertijds op vele wijzen tot de Vader sprak door de profeten. En in deze laatste dagen heeft hij zichzelf geopenbaard door zijn Zoon Christus Jezus. En het boek is van Genesis tot Openbaring niet dan één voortdurende, steeds weerkerende openbaring van de Heer Jezus. We ontdekken dat hij degene was die in de brandende struik was. We ontdekken dat hij diegene was die bij God was voor de grondlegging der wereld. En we ontdekken dat hij in het Nieuwe Testament God en mens samen was. En toen hij het Nieuwe Testament verliet om de hemel in te gaan, zei hij, ik kwam van God en ik keer terug tot God. En toen Paulus hem ontmoette, was hij in dezelfde vorm als toen hij Israël leidde. Een vuurkolom, en Paulus zag hem recht in het gelaat in zijn onbekeerde toestand. En het veroorzaakte dat hij een oogkwaal had voor de rest van zijn dagen. Hij werd blind en gedurende verschillende dagen kon hij helemaal niets zien. Hij moest worden geleid naar de straat genaamd de rechte. En God had daar een profeet tot wie hij sprak, genaamd Ananias, die door een visioen binnenkwam en zijn handen op Paulus legde en zei, broeder Saulus, ontvang uw gezichtsvermogen. En dan ontdekken we dat diezelfde Heilige Geest, diezelfde Heer Jezus, tot Petrus kwam in de vorm van een licht. En hem bevrijdde uit de gevangenis. En we ontdekken dat diezelfde Heer Jezus in deze dagen nog steeds in die vuurkolom is, dat licht, dat zijn volk, zijn gemeente, leidt. Hetzelfde volvoerend, visioenen gevend, binnenkomend en handen leggend op de mensen door een visioen. De Heer Jezus, die afgelopen zondagmorgen thuis tot mij kwam en zei, er zou een man komen met zwart haar, grijzend, hij was een Griek, zijn vrouw was van middelbare leeftijd en zou huilen bij het altaar. Enige van hen hadden het verteld en wisten dat het aan het gebeuren was. Hij was gebrekkig, het evenwicht in zijn hoofd werkte niet, hij had zelfs geen macht meer over zijn voeten of zijn benen en hij was blind. En om het tot een dubbel bewijs te maken, liet ik een kleine dame komen om eerst voor de zieke te bidden en keerde het toen om en liet broeder Toms komen om te bidden en wij die hier zaten letten op hoe het zich ontwikkelde. En toen ging ik heen en bad voor de zieke en liep terug en ze kwam helemaal precies volgens het visioen en pakte me bij de arm en begon te huilen en zei dat dokter Akkerman hen hierheen had gestuurd. En dokter Akkerman is een boezemvriend van mij, een katholiek, zijn zoon is een priester in het klooster in Sint-Meinrad. Daar in het zuiden van Indiana. En deze man kwam uit Jasper. En de Heer genas hem uit die stoel vandaan. Hij stond op en hij liep. En hij kon even goed zien als iemand anders. Hij liep het gebouw uit, normaal en gezond. Alles door een visioen. Broeder Saul, de Heer Jezus, die aan u verscheen op de weg, heeft mij gezonden, zodat ik mijn handen op u zou leggen, opdat u uw gezichtsvermogen terug zou ontvangen en vervuld zou worden met de Heilige Geest. Wonderbaar. Dan ontdekken wij, ziende dat we dit geweldige heil hebben, dat wij niet behoren, dan zouden wij niet kunnen ontkomen aan de straffen van en de wraak van God, als we geen ernst maken met zo'n groot heil. Nu, we zullen vanavond beginnen te lezen, te beginnen bij het vierde hoofdstuk van het boek der Hebreeën. En als u het mee wil lezen, we hebben hier een paar Bijbels. Als er één wil, een van de helpers zal hem naar u toebrengen. Als u uw hand opsteekt, deze Bijbels, als een van de broeders hier wil, er liggen daar twee Bijbels, geloof ik. En nu, wij zullen voortmaken, omdat we over een ogenblik avondmaal zullen hebben. En waar we vanavond gebleven zullen zijn, beginnen wij woensdagavond opnieuw. Nu, ik geloof dat we vanmorgen beginnen te lezen bij het 15e vers. Iemand zou mij niet mogen kennen omdat ik een bril opzet om te lezen. Ik word oud. En ik kan nog steeds lezen, maar ik kan het niet snel pakken. Speciaal wanneer ik hier fijn schrift heb, fijne druk. En ik ging heen om mijn ogen te laten onderzoeken om te zien of ik werkelijk mijn gezichtsvermogen verloor. Mijn ogen waren 10-10. Hij zei, maar je bent voorbij de 40, zoon. Hij had iets voor mij om te lezen en zei, begin dit te lezen. En ik las het en ik bleef het eerst steeds dichterbij komen en het ging langzamer en langzamer. En toen het ongeveer zo werd, stopte ik. Toen stelde hij het daarop voor, 10-10, en kon ik het overal lezen. Maar hij zei, wat het is, wanneer je voorbij de 40 bent, worden je oogballen plat. Nu, ik kan mijn ogen inspannen en het gewoon zo dicht bij mij lezen, maar je moet turen. Dus hij maakte gewoon een paar glazen voor mij en ik kan het zien overal, wanneer het heel dicht bij mij is. Nu, als het bij mij vandaag gaat, dan kan ik helemaal niet met dit ding zien. Maar ik lees hieruit met mijn bril. Nu, vanmorgen hadden wij het laatste gedeelte van het derde hoofdstuk van Hebreeën. En wat een rijke kenpunten vinden wij. Nu luister, ik wil het opnieuw lezen, zodat we een achtergrond kunnen krijgen nu. En niet erover spreken, gewoon het een beetje doornemen. Als er gezegd wordt, heden indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet, zoals bij de verbittering. Wie waren het dan die, hoewel ze het woord gehoord hadden, God verbitterde? Waren dat niet allen die onder Mozes uit Egypte waren uitgegaan? Nu, daarin vonden wij deze morgen dat hij zei, verhard uw hart nu niet, zoals in de dagen der verbittering. Dat is toen zij God tot toorn verwekte, omdat hij hun Mozes had gegeven, zijn profeet, en een teken dat met Mozes was. Hoeveel van u van deze klas vanavond weten wat dat teken was? De vuurkolom, Hebreeën 13. We weten niet of de samenkomst dat teken zag of niet. Maar Mozes zag het. Want Mozes ontmoette hem eerst in een brandende struik. Hij was een vuur. En de kinderen Israëls gehoorzaamden Mozes en verlieten Egypte. En zodra ze uit Egypte kwamen, ontdekken we dat God hen regelrecht in een val leidde. Terwijl Farao's leger achter hen was en de Rode Zee aan elke kant. En God stelde hen op de proef en ze werden bevreesd. En het verbitterde God. Hij zei, waarom roept gij tot mij? Hij zei, spreek slechts en ga voorwaarts. Ik hou daarvan. Nu zij volgden Mozes zoals Mozes de vuurkolom en de wolk volgde. En ze waren op hun weg naar het beloofde land. Prachtig beeld van de gemeente vanavond. Op onze weg naar het beloofde land. Geleid door dezelfde geest. Dezelfde tekenen en wonderen. Als waarvan God sprak. Nu, let dan op. Zij kwamen bij de woestijn Zin. De wateren waren bitter, Mara. Waarom leidde God hen naar bittere wateren? Het lijkt alsof hij hen naar goed water zou hebben geleid. Maar hij leidde hen naar bittere wateren, zodat hij hun geloof kon beproeven. Hij houdt ervan om dat te doen. Hij houdt ervan om verdrukkingen over u te laten komen. Tonend hoe hij u zijn liefde en zijn kracht kan tonen. Hoe kunnen mensen vandaag die niet geloven in de wonderwerking van God, wanneer verdrukkingen komen, geven ze gewoon op en gaan verder. Maar wij geloven dat God wonderen werkt. Hij kan niet. God heeft, luister naar dit, als God niet op dezelfde wijze handelt, als dezelfde omstandigheden zich voordoen, dan is God er schuldig aan partijdig te zijn aan zijn volk. Gods oppergezag, zijn soevereiniteit, vraagt van hem om in elk geval te werk te gaan zoals in het eerste geval. Anders was hij verkeerd toen hij werkte in het eerste geval. En als God niet op dezelfde wijze handelt zoals hij deed in het eerste geval, als hij anders handelt bij het tweede geval, dan handelde hij verkeerd toen hij bij het eerste geval handelde. Als God de zieke genas in het Oude Testament, zal hij het gaan doen in het Nieuwe Testament en vandaag. Of hij deed het verkeerd toen hij hen daar vroeger genas. Hij moet elke keer hetzelfde handelen. En hij zal het doen wanneer hetzelfde geloof in de juiste toestand komt. De fout ligt bij ons, niet bij God. Want wij zien hem bij sommigen en velen werken geweldige, buitengewone wonderen. Wij weten dat. De criticus kan niet zeggen, het is niet zo. Want wij zien hem het bewijzen. En daar is het. Zij plachten te zeggen, toon mij een wonder. Dat kunnen ze niet meer zeggen. De wetenschap kan het niet meer zeggen. Wij kunnen absoluut bewijzen aan de wetenschappelijke wereld. En de wetenschappelijke wereld heeft getuigenis afgelegd. Dat een bovennatuurlijk wezen, in een vorm van een vuurkolom, bij ons is. Hier is zijn foto. En één ervan hangt er in Washington D.C. vanavond. Het is dezelfde Christus. Daarom, zoals het een poosje was, mijn predikerbroeders waren gewoon om tegen mij te zeggen, oh, broeder Brennan, dat is de duivel, speel daar niet mee. Het maakte mij bevreesd. En ik wilde het niet prediken. Totdat God kwam en het openbaarde dat hij dezelfde Jezus is. Dezelfde. Oh, probeer het dan eens uit mij te schudden. Het kan niet gebeuren. Want het is de schrift, het is Gods woord. Het is niet slechts een loze ervaring. Het is een ervaring die geruggesteund wordt door Gods woord. En Gods eeuwige, gezegende belofte. Nu, wij bemerken hier dan dat hij zei, want sommigen waren het die, toen ze gehoord hadden, God verbitterde ze. Zeker, ze werden er moe van. Elke keer dat ze weer bij een plaats kwamen waar het erop aankwam. Wat zouden ze doen? Ze zouden opstuiven en het beu worden en terug willen keren. En waarom gebeurde dit met mij? Een vreemde zaak deze morgen. Nadat ik had gepredikt, net zo hard als ik kon, dat er velen naar het altaar kwamen en het zich afvroegen. Waarom gebeurt dit met mij? Ziet u hoe het gaat? Het gaat over het hoofd van de mensen heen. Het zijn gewoon dezelfde mensen. Jezus zei, gij hebt ogen, maar kunt niet zien. Hij zei dat tegen de discipelen. Ze zeiden, zie, nu spreekt gij duidelijk. Nu geloven wij. Geen mens hoeft u iets te vertellen omdat God het aan u toont. Hij zei, gelooft u nu? Na al deze tijd? Zie, u moet aan niets twijfelen bij God. Want de voetstappen van de rechtvaardigen worden door de Heere beschikt. En elke beproeving wordt op u gelegd om u te beproeven. En de Bijbel zei, zij zijn kostbaarder voor u dan goud. Dus als God u weer een paar aanvechtingen laat overkomen, bedenk het is voor uw correctie. Elke zoon die tot God komt, moet eerst worden gekastijd, door God beproefd, getraind als kind. Er zijn geen uitzonderingen, elke zoon die komt. En deze aanvechtingen gebeuren of worden teweeggebracht om te zien welke houding u aanneemt. Zie, het is God op dit testterrein. Dat is wat heel de aarde is, het is een testterrein. Waar hij u probeert te beproeven. Nu luister als wij verder gaan. We kunnen het laatste deel ervan nemen. Aan wie anders zwoer hij dat zij tot zijn rust niet zouden ingaan. Nu daar is het waar wij vanavond op komen. Niet zouden ingaan dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren. Zo zien wij dat zij niet konden ingaan wegens hun ongeloof. Nu wat is zonde? Ongeloof. God was tot hen gekomen in een vuurkolom. Hij zond zijn profeet. En zalfde hem en gaf hem tekenen om voor de mensen te volvoeren. En toen leidde de vuurkolom door de profeet hen uit. En in elke omstandigheid waarin zij kwamen, begonnen zij te klagen en elke kleine fout te noemen die zij bij Mozes ontdekten en begonnen er tegen hem te knorren en te kakelen. En het mishaaste God, omdat hij zei dat ze zondigden. Ze behoorden te hebben geluisterd. Maar in plaats daarvan luisterden zij naar de natie. Hoe kan het zijn? Hoe kunnen deze dingen zijn? Als hij God is, is alles mogelijk. En hij zal maken dat alle dingen meewerken ten goede voor hen die hem lief hebben. Nee, wij gaan hier een geweldige studie beginnen. En dat is over de rust, de Sabbat. Nu, zij waren pelgrims op hun reis. Zie, zij waren 400 jaar in Egypte geweest en in slavernij. En nu werden zij eruit gebracht door de wonderen Gods, overeenkomstig zijn belofte. En zij waren op weg naar het beloofde land. En hier verschijnt een bovennatuurlijk licht onder hen en begint hen te leiden. Nu, sommigen van hen zeiden, nu kijk eens hier, wie is deze Mozes? Wie maakte u een heerser over ons? Bent u niet een van ons? Wie stelde u aan om baas over ons te zijn? Denkt u dat u meer weet dan onze voorganger? Denkt u dat u meer weet dan de priester? Denkt u dat u knapper bent dan wat onze religieuze mannen van deze dag zijn? Dat had er niets mee te maken. Het was God in de vuurkolom die betuigde dat hij in het gebeuren was. Amen. Het maakte geen enkel verschil wie knap was en wie niet knap was. De gedachte was om te volgen wat God voor hen stelde. Amen. Wel, Mozes had vanuit een natuurlijk standpunt een dwaas ding gedaan toen hij probeerde de kinderen te bevrijden door het woord van God. Een groep mensen meenemen de woestijn in toen wel, hij was een erfgenaam van alles wat zij hadden. Hij had elk leger dat er was in heel de wereld weggevaagd. En daar was hij een groot militair generaal. En de volgende stap was dat hij koning zou worden, farao van Egypte. Wel, hij zou gewoon de troon hebben kunnen beklimmen en gezegd hebben, kinderen, ga terug naar uw huis. Dat beklonk het. Maar hij was farao. Maar Mozes, oh, hier is het. Mozes zag door geloof de belofte van God. En de engel des Heren kwam tot hem. En hij wist meer over God in 5 minuten in de tegenwoordigheid van die engel dan hij in 40 jaar leerde bij de leraars van Egypte. Hij wist dat hij was. Hij zag het bovennatuurlijke gebeuren. Hij zei, ik zal met u zijn, Mozes. Ik zal voor u uitgaan. En zij verstonden het. En hij gaf hen tekenen om te doen. Nu, zij waren op weg naar het land der rust. God had een rust voor hen. Een plaats. Een plaats waar ze geen onderdrukkers over hen hadden om hen te drijven en dingen te laten doen. Wat een prachtig beeld is het vandaag. Als wij zien naar de gemeente en de gemeente zien in haar toestand. Iedere mens die is geboren uit de geest van God versmaadt de wereld. En indien gij de wereld lief hebt of de dingen van de wereld, is de liefde van God zelfs niet in u. Dat is wat de Bijbel zei. En de werkelijke pelgrim, op zijn weg, haat eenvoudig de dingen van de wereld. Hij haat mensen te zien drinken. Hij haat het mensen te zien roken. Hij haat het vrouwen op straat te zien met die kleine vieze kleding aan. Hij haat het om bingo en kaartfeestjes te zien. En gisteren, terwijl broeder Tony of broeder Wood en ik door de straat kwamen en nog enige van de mannen. Toen was daar een kleine dame daar in Louisville die de straat doorkwam, een lieflijk uitziende vrouw. Met kleren aan die afschuwelijk waren. Slechts een klein stukje boven de heup en een lintje aan elke kant aan haar heupen gebonden. En een klein nietig rond lapje stof voor haar dat van achteren met een koord was vastgebonden. Door de straat lopend, afschuwelijk, en elke man op de straat keek naar haar. Ik zei, zij beseft niet dat ze schuldig is. In Gods ogen, aan het plegen van overspel met elke man die naar haar kijkt op die manier. En zij zal zich moeten verantwoorden op de dag van het oordeel voor het plegen van overspel met die mannen. Jezus zei, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft reeds overspel met haar gepleegd. Dat is waar. Dus ziet u, broeder Wood zei tegen mij, waar schrijft u dat aan toe, broeder Brenham? Ik zei, het is of gebrek aan geestelijke vermogens, of bezeten zijn door de duivel. Er zijn maar twee mogelijke oorzaken. Een waardige, reine vrouw zal die dingen niet dragen, tenzij ze door de duivel bezeten is. Dat is de zuivere waarheid. Nu een pelgrim, die op weg is naar de hemel, leeft in een andere atmosfeer. U hoeft zich er geen zorgen over te maken dat hij naar haar kijkt. Hij zal zijn hoofd omdraaien als hij God in zijn hart heeft. Want hij leeft in een atmosfeer die een miljoen mijl van deze dingen verwijderd is. Dat is waar. U wilt niet schuldig zijn aan die rommel in het oordeel. Dus wendt hij zijn hoofd af en zegt, God heb genade met die vrouw. En hij gaat door. Wij zijn op onze reis. Wij zijn op onze reis naar Canaans land. Wij zijn op weg naar die eeuwige en gezegende rust die God ons heeft gegeven. En op die reis worden wij verzocht. En wij worden verzocht door allerlei soorten dingen. Maar toch verzocht zonder te zondigen. Nu, let op, als wij naar het vierde hoofdstuk gaan. Laten wij daarom op onze hoede zijn. Laten wij daarom op onze hoede zijn dat niemand van u, terwijl nog een belofte van tot zijn rust in te gaan bestaat. Nu, ik wil dat u bedenkt dat tenzij wij ontdekken, tenzij God het aan ons openbaart, het maakt niet uit hoeveel we naar de gemeente gaan, dat heeft er niets mee te maken. God moet komen door openbaring en zichzelf openbaren aan ons. Dat neemt alle dingen van de wereld eruit. Nu, terwijl er wordt gezegd, heden, indien gij, nu, laten we beginnen bij het vierde hoofdstuk. Laten wij daarom op onze hoede zijn. Terwijl nog een belofte van tot zijn rust in te gaan. Zijn rust. Nu bedenk, toen zij op weg waren naar de rust, leidde de vuurkolom hen. Nu willen wij ontdekken, wat is deze rust? Laten wij daarom op onze hoede zijn. Dat, let op, niemand van u, terwijl nog een belofte van tot zijn rust in te gaan bestaat, de indruk zou wekken achter te blijven. Nu, hier is de belofte. Hier is wat we moeten vrezen, of er voor ons geen belofte meer is overgelaten. Maar er is een belofte, en dan het volgende, om er niet in achter te blijven. Nu, de gedachte is, als wij op weg zijn naar onze rust, wat is de rust? Waar is het? Is het het toetreden tot een kerk? Is het gedoopt worden op een bepaalde manier? Is het lid worden van de grootste kerk in de stad? Betere kleding dragen? Is het opleiding? Is het geld, zodat wij kunnen ophouden met werken en gewoon ons neerleggen en de rest van ons leven rusten, zoals wij dat noemen? Dat is het niet. Luister wat de Bijbel zegt dat het is en hoe wij het krijgen. Laten wij daarom op onze hoede zijn dat niemand van u, terwijl nog een belofte van tot zijn rust in te gaan bestaat, de indruk zou wekken achter te blijven. Want ook ons, die dag toen, is het evangelie verkondigd evenals hun. Wat is het evangelie? Het goede nieuws. Het goede nieuws kwam tot hen in Egypte. God heeft een bevrijder gestuurd en gaat ons uitleiden en meenemen naar het beloofde land. Het goede nieuws voor ons nu, God heeft onze bevrijder gezonden, de Heilige Geest, en wij zijn op weg naar het beloofde land. Nu, mensen hebben het tot geloofsbelijdenis en denominaties gemaakt, maar God handhoeft nog steeds dat onze rust de Heilige Geest is. Let op, evangelie verkondigt even als hun, maar het woord der prediking was hun niet van nut. Onthoud dit, het woord der prediking was hun niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. O, mijn broeders, laat ik hier voor een ogenblik stoppen. Ongeacht hoezeer het woord wordt gepredikt, hoezeer u ook houdt van de manier waarop het wordt gepredikt, tenzij u daar zelf deel aan hebt, zal het u geen enkel goed doen. Opdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Ze zagen de wonderen van Mozes. Ze zeiden, dat is tamelijk goed. En ze kwamen eraan en ze zagen hem wonderen volvoeren. En ze zagen de vuurkolom misschien of hoorden hen erover spreken. Oh, dat is in orde. Maar het werd niet vermengd met persoonlijk geloof. Want zodra zij in de woestijn kwamen, begonnen ze allemaal te murmureren. En God zei, omdat ze twijfelden, was het zonde.
Amen.
Betwijfel niets.
Amen.
Geloof.
Yes. Amen.
Twijfel niet.
Amen.
Ongeacht hoe moeilijk de zaak is, geloof het.
Amen.
Nu zij begonnen te murmureren. En God vernietigde hen. En toen zwoer hij in zijn toorn dat ze nooit in zijn rust zouden ingaan. En de Bijbel zei hier, ik geloof dat het in het derde hoofdstuk is, dat hun lijken in de woestijn vielen. Het derde hoofdstuk, het 17e vers. Van wie heeft hij een afkeer gehad 40 jaar lang? Was het niet van hen die gezondigd hadden en wier lijken in de woestijn lagen? En van hen allen die uit Egypte kwamen, gingen slechts 2 het beloofde land binnen. Uit de hele wereld voor de zondvloed in vervlogen dagen werden 8 zielen gered uit de miljarden. Eng is de poort. En smal is de weg. En slechts weinigen zullen er zijn die haar vinden. Sommige mensen zeggen dan, broeder Branham, wat dan met al die duizenden van wie de Bijbel spreekt die daar zullen verschijnen? Bedenk slechts hoeveel er zijn gestorven in elke generatie die christenen zijn geweest door de eeuwen heen. Zij zullen allemaal opstaan en dat vormt het lichaam. U verwacht dat er 100 miljoen in dit Amerika uit zullen komen of zoiets dergelijks uit deze wereld vandaag? Het zou kunnen zijn dat er nog geen 50 uitkomen. Maar de grote vrijgekochte gemeente ligt in het stof. Wachtend. Zij zijn Gods juwelen. Die rusten in het stof. Maar hun zielen zijn onder het altaar van God. Ze zijn niet in hun juiste toestand. Ze zijn in hun lichaam, zeker. Maar een theofanie. En zij roepen het uit tot God, hoe lang nog? Zij konden elkaar zien. Maar ze konden elkaars handen niet schudden, dat soort lichaam. U ontmoet uw moeder vanavond in de heerlijkheid en als u zou heen gaan, maar u zou haar hand niet kunnen schudden, omdat zij dat soort hand niet had. Omdat u zou haar niet kunnen voelen zoals u nu zou voelen, want 5 zintuigen zijn het die in dit lichaam zijn geplaatst. Die konden het besturen. Haar aanwezigheid zou in een andere atmosfeer worden gevoeld. Dat is zoals man en vrouw. Er zal geen huwelijk of ten huwelijk geven zijn in de hemel. Waarom? Omdat daar een ander soort liefde is. Daar is geen seksueel verlangen. Al die dingen zijn voorbij gegaan. U bent gereinigd en zuiver. Maar u hebt nooit in die toestand geleefd. Daarvoor was u niet geschapen voor die toestand. U wacht daar gewoon. Maar u verlangt ernaar terug te komen. Waar u werd geschapen als een man en een vrouw. En daar zou God dat lichaam op doen staan uit het stof der aarde en het verheerlijken. Dan zult u zien proeven, voelen, ruiken en horen en gemeenschap hebben. Wij zullen het nooit weten. We zouden ons nooit kunnen verheugen in een engelenleven. Wij werden niet geschapen als engelen. God schiep engelen, maar hij schiep u en mij als mannen en vrouwen. Dat is de staat waarin wij voor immer zullen zijn. Bij zijn gezegende komst.
Nu,
kijk hoe zij achterbleven. Omdat zij zondigden en de heerlijkheid derfden. God toonde hun de vuurkolom. Hij toonde hun tekenen en wonderen. Hij leidde hen uit. Hij bracht hen in verzoekingen om hen te beproeven. En hen op de proef te stellen. Nu, hebt u niet heel wat verzoekingen gehad? Klaag er niet over. Verheug u. God is met u. Hij probeert uw geloof te beproeven. Kijk naar Job in het Oude Testament. Toen hij zei, hebt gij gelet op mijn dienst, zegt Job. Een rechtvaardig man, een perfect man. Er is niemand als hij op de aarde. Oh, zei hij zeker, u hebt hem beschut. Hij heeft geen enkele moeite. Hij heeft helemaal geen zorgen. Hij heeft helemaal geen financiële lasten. Alles is fijn. Hij heeft helemaal geen ziekte en pijn. Laat mij hem eens hebben. Ik zal maken dat hij u vervloekt in uw gezicht. Hij zei, hij is in je hand. Maar neem niet zijn leven. Oh, hij deed alles behalve zijn leven nemen. Maar hij kon Job niet van zijn stuk brengen. Job wist dat hij pal op het woord stond. Dat is waar. En al de duivelen van de hel konden hem niet van zijn stuk brengen. Want hij wist dat hij dat offer had geofferd. Hij was rechtvaardig en zij beschuldigden hem en zeiden, je hebt gezondigd Job en God straft je. Hij wist dat hij niet gezondigd had voor God. Hij wist dat hij rechtvaardig was. Niet omdat hij een goed mens was, maar omdat hij het brandoffer in zijn plaats aanvaarde. En vanavond weten wij dat zijn leven uitwees dat hij rechtvaardig was. En niet trachten thuis te komen in de heerlijkheid omdat u probeert uw buurman te helpen, dat is goed. Niet omdat u toetreedt tot de kerk, dat is goed. Maar u komt thuis in de heerlijkheid omdat u de gerechtigheid van Jezus Christus hebt aanvaard. Niets wat u zelf hebt gedaan. Nu als wij verder lezen. Want ook ons is het evangelie verkondigd, tweede vers. Evenals hun, maar het woord der prediking was hun niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Er was geen geloof in hen die het woord hoorden. Denk van u vandaag even in. In de kleine nederige bediening die de Heere mij heeft gegeven, behoorden er 40 miljoen Amerikanen gered te worden. Vanavond, weet u wat ze zeggen? Wel, het is geestelijke therapeutie. Hij is een gedachtenlezer. Niets van dat gedoe. Wel, hij behoort niet tot onze kerk. Zie, het is niet ongeacht hoezeer u de nadruk legt op het woord en bewijst dat het Gods woord is, dat het Gods belofte is en hoewel de wetenschap ook zou bewijzen dat het waar is, zij zullen het toch steeds niet geloven. De Bijbel zei dat ze het niet konden. Wat is dan het nut om te prediken? God moet een getuigenis hebben om hen te veroordelen op die dag. Het woord werd gepredikt en onder hen bewezen en toch lopen zij onkundig ervan weg. Er is niets overgebleven dan oordeel. God zou niet rechtvaardig een natie kunnen oordelen tenzij ze genade ontvingen voordat ze oordeel kregen. Hij is God, hij zou het niet kunnen. Nu, wat zullen wij zeggen? Want wij gaan tot de rust in. Wij, die tot geloof gekomen zijn, zoals hij gesproken heeft, gelijk ik gezworen heb te horen, nooit zullen zij tot mijn rust ingaan. En toch waren zijn werken van de grondlegging der wereld afgereed. Want hij heeft ergens van de zevende dag aldus gesproken. Nee. Ik wil niet de gevoelens van de mensen kwetsen tegen hun religie. Dat is niet mijn doel. Ginds op het veld predik ik gewoon de normale, geweldige, fundamentele evangelieleer, waarin de tabernakel onder mijn kinderen hier, voel ik dat ik een recht heb te prediken wat ik denk dat leer en waarheid is. Zie, ik denk dat dat juist is. Nu, ik heb duizenden goede vrienden die de Sabbat houden. Mensen die zevende dag Adventisten zijn. En enige van de dierbaarste vrienden die ik heb, sommige daarvan zijn zevende dag Adventisten. Nu alhoewel de grote stroom van de, wat u noemt, de stem der profetie, sterk tegen mij is. Ze zeiden dat ik op de kansel had beweerd en gezegd dat ik God was. En dat dit licht dat volgde een engel was en dat ik God was. En ik was naar de wereld gekomen om grote dingen te doen en te bewijzen dat ik God was. Nu dat is wat de stem der profetie over mij zei in Californië. En wie dat ook vertelde, die weet dat hij iets vertelde wat niet zo was. Maar in de eerste plaats, niet om het op te nemen tegen de kerk van de zevende dag Adventisten of welke andere sabbathoudende kerk dan ook, maar alleen ter wille van het evangelie. We zullen in een paar minuten ook op Pinksteren ingaan. Jazeker. Waar? Op de Baptisten. We zullen daarop ingaan en tonen dat God geen enkele denominatie steunt. Ja, Zo is het. Hij steunt alleen de individuele persoon. En hij houdt zich niet. Hij houdt zich met geen enkele denominatie bezig. Hij deed het nooit en hij zal het nooit. Overeenkomstig zijn woord. Maar hij handelt met de individuen in elke denominatie. Ja, het zijn de individuen met wie God handelt. Nu luister hier heel scherp naar. En als ooit, wanneer ook die vraag in u opkomt, dan zal het vaststaan. Nu mogen de Heer ons helpen. Nu aandachtig. Het vierde vers. Want hij heeft ergens van de zevende dag aldus gesproken. Nu let op, hij spreekt van de Sabbat. Hoeveel weten dat het woord S-A-B-B-A-T, dat het een Hebreeuws woord is dat rust betekent? Hoeveel van u weten dat dat in het Engels? Zeker, klinkt Sabbat niet als een eigenaardig woord? Het is het. Klinkt sanctify niet als een eigenaardig woord? Sanctify is een Grieks woord. Sanctify betekent heilig gemaakt worden. In het Hebreeuws betekent het heiligmaking. In het Grieks betekent het heilige. In het Engelse betekent het reinmaken. Sabbat betekent een dag van rust. Dat is wat de oude Sabbatdag was. Een dag der rust. Wanneer u rust ziet, betekent het Sabbat. Zoek het op in uw originele manuscript. Als u bijgeval een Griekse Bijbel hebt. En ontdek of het woord, als u een Scofield Bijbel heeft, kijk dan naar uw kanttekeningen over rust en zie of het u niet terugbrengt naar de Sabbat. Sabbat betekent rust. Goed. Nu kijk, laten wij daarom op onze hoede zijn dat niemand van u, terwijl nog een belofte van tot zijn Sabbat, rust, in te gaan bestaat. Nu, vele mensen houden dagen, zoals het houden van de Sabbatdag op zaterdag. Anderen maken de zondag tot een afgod, een dag van aanbidding. En door de genade van God, en door Gods woord, en mogen God mij vanavond helpen, kan ik u bewijzen dat ze allebei fout zijn. Zowel de zondagaanbidder als de Sabbathouder. Ze zijn absoluut beide verkeerd overeenkomstig Gods woord. En per slotverrekening is het woord waar wij ons naar moeten richten. Niet wat de Adventisten zeggen, of wat de Protestanten zeggen, of wat de Katholieken zeggen. Het is wat de Bijbel zegt. Nu let op. Want hij heeft ergens van de zevende dag aldus gesproken. Nu hier, we zullen hier zoiets als dit gaan opstellen. En we noemen dit Gods rust. De zevende dag. Nu kijk. En God. Luister naar dit schriftgedeelte. En God rustte op de zevende dag van al zijn werken. God had een Sabbat. En die zevende dag was 1000 jaren lang. Een beeld van het 1000-jarig rijk. Want hij heeft ergens van de zevende dag aldus gesproken en God rustte van al zijn werken. Zijn werken. Het persoonlijke voornaamwoord. Al zijn werken. Hij rustte op de zevende dag. Dat is God. En hier bij de Rome, onder de wet, nooit zullen zij tot mijn rust ingaan. God rustte fysiek. Want hij had de hemelen en aarde gemaakt in 6 dagen en op de 7e dag rustte hij van al zijn werk. Hij rustte 1000 jaren, want de Bijbel zei dat 1 dag op de aarde 1000 jaren in de hemel is. En 1000 jaren in de hemel is 1 dag op de aarde. Hoeveel weten dat de schrift dat zegt in 2 Petrus? Goed. God rustte op de 7e dag. En hij heeft ergens aldus gesproken. Nu luister aandachtig. Want hij heeft ergens van de 7e dag aldus gesproken. En God rustte van al zijn werken. En hier wederom, de wet. Nooit zullen zij tot mijn rust ingaan. Hij gaf de Joden op hun reis van het beloofde land. Van Egypte naar het beloofde land, de Sabbat op de 7e dag. Nu luister, aangezien nog te wachten is dat sommigen tot die rust zullen ingaan, en zij die het evangelie het eerst ontvangen hebben, de rust, God gaf hun de wet en de Sabbat was het 4e gebod, niet ingegaan zijnde vanwege hun ongeloof. Nu let op, hij spreekt over de wet, hoe ze binnengingen, ging niet gepaard met geloof, ze hadden dat niet. Ze hielden de Sabbat als een gedenkteken dat zij naar een Sabbatsland gingen om altijd durende rust te hebben. Van al hun moeite en al hun zorgen, Geen onderdrukkers meer, geen rusteloze nachten meer. Zij waren op weg naar het beloofde land van rust. Het vloeide over van melk en honing. De druiven waren zo groot dat twee mannen één tros over hun schouders droegen. Oh, wat een land van gezegende rust. Maar zij bleven in gebreken het te nemen toen zij daar kwamen vanwege hun ongeloof. Ze werden afgewezen op maar 40 mijlen van waar zij Egypte verlieten naar het beloofde land. En ze hadden 40 jaar gewandeld om daar te komen vanwege hun ongeloof. God gaf hun een profeet, gaf hem zijn teken, gaf hun de vuurklom, toonde tekenen en wonderen en predikte het evangelie aan hen. En ze wandelden weg naar de vissen en broden en kwamen om in de woestijn en hun lijken vergingen in de woestijn. Jezus bij de bron. Zij zeiden, onze vaders aten mannen in de woestijn 40 jaar lang. Hij zei, ik ben dat brood des levens dat komt van God uit de hemel. Ik ben dat brood des levens. Mozes gaf u dat brood niet. Mijn vader geeft dat brood. En ik ben dat brood dat komt van God uit de hemel. Indien een mens dit eet, zal hij nooit sterven. Daar ligt het verschil. Nu let op. Zij zeiden dat ze dronken van die rots die in de woestijn was. Voor de periode van zoveel jaar. Hij zei, ik ben die rots. Geprezen zij zijn heilige naam. Ik ben die rots. Hoe kon hij die rots zijn? Die rots was een geestelijke rots. Hij volgde de kinderen Israëls en Mozes had een stok in zijn hand wat een oordeelstaf van God was. En God zei hem de rots te slaan en hij sloeg de rots. En toen hij dat deed kwam er water uit de rots. En Christus was die rots. En het oordeel van Gods straf der zonde kwam op hem neer. God maakte dat de ongerechtigheid van ons allen op hem werd gelegd. En die ongerechtigheid deed zijn hart openbreken. En uit zijn hart werd de Heilige Geest gegoten als waterstromen naar omkomende, stervende mensen. Ik ben die rots die in de woestijn was. Wel zei hij, bedoelt u te zeggen, hij zei, Mozes, degene die u dat verteld heeft, hij verlangde om mijn dag te zien. En hij heeft hem in zijn deel gezien. Hij zei, nu bedoelt u ons te vertellen dat u groter bent dan Mozes? Dat u Mozes hebt gezien? En Mozes is al 800 jaar geleden gestorven. Ze zeiden, nu weten we dat u een duivel hebt. Met andere woorden, dat u krankzinnig bent. We weten dat u krankzinnig bent. Hij zei, voor Abraham was, ben ik. Ik was de grote, ik ben in de brandende braamstruik. Ik ben dat vuur dat in de brandende struik was. Ik ben die engel die voor hen uitging. Hij zei, ik kom van God en ga terug tot God. En hij kwam van God, werd vlees gemaakt en woonde onder ons. Ging terug tot diezelfde vuurkolom. En hier is hij vanavond, na 2000 jaar. Dezelfde, gisteren, vandaag, voor immer. En doet hetzelfde. En leidt zijn gezegende kinderen. En velen komen niet binnen vanwege hun ongeloof. Nu hij zei, hij stelde een dag vast. Een dag toen God zijn werk voltooide. Toen stelde hij een andere dag vast. En op deze wijze, dat als zij zullen horen, als ze zullen komen, zij zouden de sabbatten onderhouden en de nieuwe maan enzovoorts. Daar is waar de Adventistenbroeders proberen u mee terug te nemen. Let op, laten we verder lezen. Aangezien nog te wachten is dat sommigen tot die rust zullen ingaan, en zij die het evangelie eerst ontvangen hebben, niet ingegaan zijn wegens hun ongeloof. Nu het zevende vers, oh my. Ik zeg dat die schrift rekenkundig geïnspireerd is. Ik zeg dat de schrift op elke wijze geïnspireerd is. De rekenkunde van de Bijbel is perfect. Hebt u ooit opgemerkt dat de Verenigde Staten 13 is in alles wat ze doet? Weet u dat wij werden gesticht als 13 koloniën? Weet u dat er oorspronkelijk 13 sterren in de vlag stonden? Wist u dat alles wat de Verenigde Staten doen in het getal 13 ligt? Wist u dat ze verschijnen in Openbaring 13? Dat doet ze zeker. Het kleine dier, het lam dat opkwam uit het water. Niet menigte der volken, niet uit het water, maar uit een land waar er geen zijn. Dat twee kleine hoornen, burgerlijke en kerkelijke krachten. En dan was een lam, vrijend van het godsdienst. En na een poosje gingen ze samen en sprak hij als de draak. En oefende alle macht uit die Rome voor hem had. Dat komt naar ons land. Noteert u dat. Let u op dat de raad van kerken en de katholieken zich samen verenigen. En let op wat er plaatsvindt. Mensen die de vuurkrom volgen zullen zeker een harde tijd hebben. Maar zullen gereed zijn voor de verandering op dat moment. Dat is waar. Gewoon gereed om te gaan. Want het lam overwint hen, zei de Bijbel. En zij die hem volgden. Want zij werden de gekozenen genoemd. En de getrouwen, de uitverkorenen van God. Ik ga nu niet verder op die profetie door, zodat we hiermee door kunnen gaan. Luister aandachtig, het zevende hoofdstuk. Ik bedoel het vierde hoofdstuk, het zevende vers. Zeven is het getal van voltooiing. Drie is het getal des levens. Zeven is het getal van voltooiing. En dit geeft de volledige Sabbat. En stelt hij wederom, bedenk, hij sprak van God op deze wijze. Toen sprak hij van de wet op die wijze. En dan stelt hij wederom een dag vast, de derde dag. Derde keer. Stelt hij wederom een dag, een bepaalde dag vast, heden. Als hij door David na zo lange tijd spreekt, heden, na zo lange tijd, zoals boven gezegd werd, heden, indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Let op. Indien Jezus hen in de rust had gebracht, een Sabbat, zou hij niet meer over een andere, latere dag gesproken hebben. De bedelingen veranderen met Jezus Christus, van de wet naar genade, van werken naar genade, van iets wat u doet naar datgene wat God deed. Door uw eigen verdiensten of door zijn verdiensten. Het is veranderd. Toen Mozes uit de woestijn kwam met de wet, zei hij, gij zult geen overspel plegen, gij zult niet stelen, gij zult niet doden. Heilig de Sabbatdag. Maar toen Jezus uit de woestijn kwam, toen Mozes kwam, verzocht de duivel hem. Zo gauw de duivel hem verzocht, sloeg hij er acht op. Mozes had een zwakke plek. Hoeveel weten wat het was? Op vliegendheid. En zo gauw hij hen het gouden kalf zag aanbidden, wierp hij de geboden neer en brak ze, u tonend dat dit priesterschap zou worden gebroken. En God gaf ze opnieuw aan hem. Maar toen Jezus uit de woestijn kwam, 40 dagen van vasten, was hij hongerig. De enige zwakke plek die hij had. En de duivel kwam en zei, indien gij de zoon van God zijt, verander deze stenen in brood. Doe hier een wonder, laat mij het u zien doen en ik zal u geloven. Jezus zei, er staat geschreven. De mens zal niet leven bij brood alleen, maar bij elk woord dat de mond van God uitgaat. Hij wist dat hij niet tegenover Mozes stond, want hij ging naar het woord. Nam hem mee naar het dak van de tempel en zei, indien gij de zoon van God zijt, werp u zelf neer. En camoufleerde, niet citeerde, maar camoufleerde de schrift. Zei, er staat geschreven, hij zal het engelen aangaande u gebieden, opdat gij uw zoon niet tegen een steen stoot. Hij zal u omhoog brengen. En Jezus ging regelrecht naar het woord en bestrafte hem. Nam hem mee bovenop een berg en toonde hem de Verenigde Staten, Duitsland en Zwitserland en al de naties van de wereld die er ooit zouden zijn. En zei, ze zijn allemaal van mij en ik doe met ze wat ik wil. Geen wonder dat we oorlogen en moeite hebben. Zei, ik doe met ze, geen wonder dat de vrouwen zich kleden en er goed vanaf komen met de wet. Ze worden allemaal geregeerd door de duivel. Dat is wat de Bijbel zei. Satan zei, ze zijn de mijne, ik doe met ze wat ik maar wil. Zei, indien u mij zult aanbidden, zal ik u koning maken zoals ik ben. Jezus zei, er staat geschreven, gij zult de Heer uw God alleen aanbidden. En hem alleen zult gij dienen. Ga achter bij Satan, waarom? Jezus wist dat hij ze zou beërven in het geweldige duizendjarig rijk. Wanneer zijn koninkrijk zou komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Op aarde zoals in de hemel. Daar zullen geen korte broeken meer worden gedragen. Daar zal geen drinken meer zijn. Daar zal geen lust meer zijn. Daar zal geen overspel meer zijn. Daar zal geen dood meer zijn. Daar zal geen zorg meer zijn. Hij beërft elke natie. Ze zijn van hem. Dat is waar. Ze zijn van hem. En hij zal ze beërven. Maar Satan heeft ze voor een zeker tijdsbestek. Dat is de dag waarin wij leven. Maar waar stelt hij wederom een dag vast? Heden als hij na zo lange tijd spreekt. Verhard uw harten niet. Want indien Jezus hen in de rust gebracht had, zou hij niet meer over een andere, latere dag gesproken hebben. Mijn Adventistenbroeder, kijk hiernaar. Paulus zei hier in Galaten 1 vers 8, als u de schriften opschrijft, Galaten 1 vers 8, indien een engel uit de hemel komt en enig ander het evangelie predikt dan hetgeen ik heb gepredikt, die zij vervloekt. Amen. Paulus zei, als Jezus hun een rustdag had gegeven, wel kijk toen hij van de berg afkwam. Hij kwam toen naar beneden. Hij had de duivel overwonnen. Hij was gezalfd, gereed voor zijn bediening. Hij zei, gij hebt horen zeggen dat tot de oude gezegd is, gij zult niet doden. Maar ik zeg u, die toornig is op zijn broeder, zonder reden, heeft reeds gedood. U heeft hen horen zeggen, mensen van ouds, in deze dag, de Sabbathouders. U hebt hen horen zeggen, vroeger, in vroeger dagen, onder de wet, gij zult geen overspel plegen. Het moest een handeling zijn om schuldig te zijn. Maar ik zeg u, dat wie ook een vrouw aanziet om haar te begeren, reeds overspel met haar heeft gepleegd in zijn hart. Anders ging regelrecht aan het vierde gebod voorbij. Maar gaf hij hun rust. Laat ons kijken wat hij zei. David zei, na zo lange tijd zou er een volmaakte rust komen. God rustte op de zevende dag van zijn werken. God zegende de Sabbatdag en gaf die aan de Joden in de woestijn op die wijze. Ze zijn niet ingegaan wegens hun ongeloof, omdat het woord niet werd gemengd met geloof. En stelt hij wederom een dag vast, als hij door David na zo lange tijd spreekt, honderden jaren nadat David was gestorven, zou de zoon van David opstaan, welke Jezus is. En indien zij mijn stem zullen horen, verhard dan uw hart niet. God zal gaan spreken tot het hart. Nu kijk, het negende vers nu, voor u die meeleest. Jezus hen in de rust gebracht had, het achtste vers, zou hij niet meer over een andere, latere dag gesproken hebben. Als er een Sabbat had moeten zijn, als daar een zondag gehouden had moeten zijn, dan zou hij erover hebben gesproken. Als hij had gezegd, nu er is geen Sabbat meer, niet het houden van de zevende dag meer, wat ik wil dat u houdt, is zondag. Hij zou het hebben gezegd. Paulus zei dat hij dat zou gedaan hebben. Hij zou hebben gezegd, aanbid u allen op zondag. Dat zal de rust zijn. Wel, als hij zou hebben gewild dat ze de Sabbat hielden, dan zou hij ze hebben gezegd gewoon door te gaan de zevende dag te houden. Maar nu wil ik dat u de zondag houdt, de achtste dag. Nee, hij zei dat nooit. Hij zei, als Jezus hun een dag had gegeven, zou hij er dan niet over gesproken hebben? Nu het negende vers, houdt u klaar. Er blijft dus een Sabbatsrust over voor het volk van God. Een Sabbathouding voor het volk van God. Want wie tot zijn Christus rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijne op de Sabbat. Amen. Ziet u, nu laat ons enige zitplaatsen nemen en het bevestigen. Goed, toen God de wereld in 6 dagen maakte, rust hij op de zevende dag en werkte nooit meer. Geprezen zij de naam van de Heer. Hij bouwde de wereld, zette de schepping erop en ging rusten en kwam nooit meer terug om nog welke wereld ook te bouwen. Hij voltooide de werken en ging rusten. Nu, na die 1000 jaar, toen kwam zonde. Toen werd Christus vertegenwoordigd, werd het lam vertegenwoordigd. Nu, de Joden werd dit gegeven als een beeld van de rust van de zevende dag. Nu, hij stelde wederom een dag vast, als hij door David na zo lange tijd spreekt, er komt een andere rust. Nu, wat is die rust? Sla met mij op, Matthäus, het 11e hoofdstuk. En het laatste gedeelte van het 11e hoofdstuk van Matthäus, dat is toen Jezus zijn bergrede beëindigde. En u zult zien wat hij zei. Hij zei, wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft reeds overspel met haar gepleegd in zijn hart. En ieder die een toorn heeft tegen zijn broeder zonder reden, heeft de broeder gedood. Al die dingen. En hij beroerde nooit dat vierde gebod, de Sabbat. Nu komt hij tot een afsluiting. En de Sabbat is de grote belofte van God. Het is een rust. En nu? Nu let hier op. Toen hij de zaligspreking had afgesloten. Hij zegt hier, het 27e vers van het 11e hoofdstuk van Matthäus. Terwijl hij de zaligspreking leerde in het 5e hoofdstuk. Alle dingen zijn mij overgegeven in mijn hand. Door mijn vader. En niemand kent de zoon dan de vader. Ziet u, u kunt de ene niet kennen zonder de ander te zien. Omdat hij de vader was, gemanifesteerd in het vlees. En niemand kent de vader dan de zoon. Het lijkt of dat mensen dat zou kunnen zien en er niet over argumenteren. Zeker. God is niet 3 personen. Als hij 3 goden is, dan zijn wij heidenen. Welke is God? Ze zijn alle 3 één God. Het zijn 3 bedieningen van dezelfde God. Hij was de Vader in de vorm van de Heilige Geest. in die vuurkolom in de woestijn. Hij was de zoon toen hij de zoonschapbediening gebruikte. Een korte tijd in de wereld ziet mij niet meer. Ik zal heen gaan en ik zal terugkomen en met u zijn. Ja, in u tot het eind van de wereld. Zie, hij is het vaderschap, het zoonschap en ook de Heilige Geest. Het is alles precies dezelfde God, werkend in drie verschillende bedieningen. Vaderschap, zoonschap, Heilige Geest. Nooit. 1 Johannes 5 vers 7 zei, drie zijn er die getuigenis afleggen in de hemel. Vader, Zoon en Heilige Geest. Deze drie zijn één. En Thomas zei tot hem, Heere, toon ons de Vader en zal hem bevredigen. Hij zei, ik ben ik zo lang bij u geweest en kent gij mij niet? Wanneer gij mij ziet, hebt gij de Vader gezien. En waarom zegt gij, toon ons de Vader? Nu de eenheidskerk vatte dit op. De eenheidsgroep en probeert Vader, Zoon en Heilige Geest gewoon tot één bediening en één plaats te maken, net zoals uw vinger één is, dat is fout. God kon niet, Jezus kon niet zijn eigen vader zijn. Als hij het was, dan was hij, wel hoe kon hij zijn eigen vader zijn? En als God een mens is, apart van de Heilige Geest, dan had hij twee vaders. Want de Bijbel zei dat de Heilige Geest Maria overschaduwde en zij werd zwanger. En de Bijbel zei in Matthäus 1 vers 18 dat wat in haar verwekt was uit de Heilige Geest was. Dan welke is zijn vader, de Heilige Geest of God? Het is beide dezelfde geest. Of hij had een onwettige geboorte uit twee geesten. Dat is een katholiek dogma. Het was nooit een Bijbelse lering. En Maarten Luther bracht het daaruit mee met een heleboel ander katholicisme dat er in de Lutherse kerk is. En Wesley ging ermee door. En hij gaat nog steeds door. Maar het is een dwaling. Het is niet de waarheid. En was het nooit. Nooit was het een Bijbelse leer. Nooit was het een gebod in de Bijbel om drie goden te onderwijzen. Er is één God. En Jezus zei, hoor o Israël, ik ben de Heere uw God. Eén God, niet drie goden. In Afrika dopen ze eenmaal voor de Vader, eenmaal voor de Zoon en één keer voor de Heilige Geest. En dan komt er een arme Jood aan en zegt, welke van hen is uw God? Welke is de Vader, de Zoon of de Heilige Geest? Ze zijn alle drie één. De Bijbel zei dat ze één waren. Jezus was een huis waarin God woonde. De Bijbel zei dat. 1 Timotheus 3 vers 16. Buiten twijfel, onbetwistbaar, groot is het geheimenis der godsvrucht. Want God werd gemanifesteerd in het vlees. Verscheen aan engelen, opgenomen, verkondigd, geloofd en opgenomen in heerlijkheid. Dat was God. De Bijbel zei zijn naam zal heten Emmanuel. Hetgeen betekent God met ons. De Bijbel zei dat in Jezus, in hem, de volheid der Godheid lichamelijk woonde. Zoals we het onlangs s'avonds namen. God was in de beginnen geest. En toen ging van God de logos uit, of de theofanie. Wat een vorm van een man was. Genaamd de Zoon Gods. Vooraf voorgesteld. Hij kwam op aarde in een lichaam van vlees, zelfs voor hij in Jezus Christus kwam. Nu slikt u dat ene maar even, broeder. Ik zal het u bewijzen. Dat toen Mozes hem zag, zei hij, laat mij uw vorm zien, Heer. En God verborg hem in een rots. En toen hij voorbij ging, zei hij, het was een achterdeel van een man. Dat was die theofanie. Dat is het precies. Toen moest die theofanie vlees worden gemaakt. Niet een andere persoon, maar dezelfde persoon moest vlees worden om de prikkel des doods weg te nemen. Zoals een bij, wanneer hij steekt, dan laat hij een angel achter. En hij liet die nooit achter. Hij kon een angel in menselijk vlees steken, omdat het zonde is. Maar broeder, toen hij dat vlees van Emmanuel stak, verloor hij zijn angel. Ja, zeker meneer, hij kan zoomen, maar hij heeft geen angel meer. Geen wonder dat Paulus toen ze zijn hoofd zouden afhakken, zei, o dood, waar is uw prikkel? Je kunt zoomen en gonzen zo als je wilt. Graf, waar is je overwinning? Maar God zij gedankt, die ons de overwinning geeft door Jezus Christus. Daar bent u. Zelf, God zelf was ervoor nodig om dat te doen. Hij kwam en werd gemanifesteerd in het vlees. En hij keerde terug in de geest. U zegt, broeder Brenham, u heeft ons nog nooit verteld wanneer God vlees werd gemaakt voor hij in Christus kwam. Toen Abraham op een dag onder zijn tent zat, kwamen er twee engelen. En God die op hen toe liepen in menselijk vlees. En ze hadden het stof aan hun kleren en waren vermoeid en ze gingen zitten. En Abraham ging naar buiten en nam een kalf weg bij een koe, doodde het en maakte wat lamskoteletten. Ging naar buiten en liet Sara wat maïs meenemen en het zeven en wat schoffelbroodjes maken. En nam wat boter van de koe en nam wat karnemelk en nam het mee naar buiten en zette het neer en God at het.
Amen.
Halleluja. Dat is de reden. Mijn geloof ziet op naar u. Gij lam van Calvary. Denkt u dat dat een groot iets is voor God? God die al de pot als een kalsium en alles in de wereld maakte. Hij kwam neer om Abraham te bezoeken. Hij zei, denkt u dat ik het voor u zal verbergen, ziende dat gij erfgenaam van de wereld zijt? Amen, ik zal het niet voor u weghouden. God nam gewoon, wij zijn gemaakt uit 16 elementen. Hij nam gewoon het pot als wat kalsium, wat petroleum en kosmisch licht en deed... Stap daarin, Gabriel, een lichaam. Stap daarin, wormoed. Hij stapte erin, twee engelen uit de hemel. God strekte zijn hand uit en nam er een handvol van. En stapte er zelf in. Kwam neer en hij was hongerig.
Amen.
Geprezen. Oh, wat zegt u daarvan, het verdiste broeders, die geen vlees wil eten? We zullen na een poosje daarop ingaan. God, de almachtige Jehovah. Zoek uit of diezelfde naam niet vertaald wordt als dezelfde als in de brandende struik. Halleluja. En toen hij op aarde stond, zei hij, voor Abraham was, ben ik. Dezelfde als in de brandende struik. Dat is waar. Elohim. Ziet u of hij niet dezelfde is? Hij is dezelfde die in de brandende struik was. Hij was degene hier die in de tegenwoordigheid van Abraham in een vleeselijk lichaam het kalf at en de melk dronk van de koe en boter at op een schoffelbroodje. Geprezen zij de heilige naam van God. Liep daar regelrecht heen en zei, ik zal niet achterhouden. En hij had zijn rug afgewend en hij zei, Abraham, ik zal u gaan bezoeken en gij zult dat kind voortbrengen. Gij zijt nu 100 jaar oud en Sara is 90. En Sara in de tent lachte. Hij zei, wat liet Sara lachen? Achter hem. De tent tussen hen in. Abraham zei, Sara, heb je gelachen? Nee, helemaal niet. Hij zei, ja, je deed het wel. Wat voor soort telepathie was dat? Wat voor een soort gedachtenlezen was dat? Hij doet hetzelfde vandaag. Hij is Jehovah Jireh. Jehovah Rapha. Dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Hij faalt nooit. Kijk naar hem. Daar staat hij. Kwam regelrecht aanlopen en sprak tot Abraham en verdween uit zijn gezicht. En de grote aartsvader Abraham zei dat hij van aangezicht tot aangezicht met God had gesproken. Elohim. Dezelfde God. Begrijpt u het? Nee, geen drie personen, broeder. Drie bedieningen van dezelfde persoon. In de beginne was het dezelfde. Hij was die grote geestbron. Al de waarachtigheid. Al de liefde. Alle vrede. Alles wat zuiver was, dat was in deze bron. Hij begon een lichaam te formeren. Een theofanie. Een soort lichaam waar wij heen gaan. Niet een verheerlijk lichaam, maar als een engelachtig lichaam. Heeft een omtrek, heeft een vorm. Elke keer als ik een boom zie, dan denk ik, die boom is een negatief. Er is ergens een positief. Die boom werd ergens van nagemaakt. Een intelligentie maakte haar. En alles wat deze aarde doet, is het hemelse weerspiegelen. De Bijbel zegt het. En als er hier een boom is die moet vergaan, dan is er één in de heerlijkheid die niet zal vergaan. En als ik een man zie, als ik een lieflijk jong stel zie, een man en zijn vrouw, en ze lopen op straat, geliefden van elkaar, wat weerspiegelt het? Geprezen zij de naam des Heren, er is er één in de hemel die nooit zal vergaan. Als deze aardse tent wordt afgebroken, hebben wij er reeds één die wacht. De theofanie. Dan krijgt u de drie eenheid, de grote geest, wonend in de Zoon, Jezus. Jezus wonend in de gemeente. De 10 dagen zult gij weten dat ik in de Vader ben, de Vader in mij en ik in u. Alles wat God was, schoot hij uit in Jezus. En alles wat Jezus was, schoot hij uit in de gemeente. Daar hebt je het. Ik in de Vader in mij, ik in u en gij in mij. Er is een lichaam. Dat is wat er aan de hand is met de gemeente. Ze krijgen een of andere soort kleine oude dames, lievelingstroeteleer onderwijs en gaan rond en houden etentjes en kaartfeestjes. Geen wonder dat we zo'n chaotische bedoeling hebben gekregen als nu. We hebben geen kinderprogramma's nodig en kleine soepmaaltijden. Wat we nodig hebben is een stoer oud evangelie en mannen met geloof, met het zwaard dat daar klaar hangt en dat uitdaagt. Wat we vandaag nodig hebben is niet een of andere lievelingstheologie en een theorie van een of andere mensengemaakte kliek. We hebben het ongepolijste evangelie nodig. Dat wordt gepredikt in het licht en in de kracht. In de demonstratie van de Heilige Geest. Let hier nu op, zoals hij zei. Stelt hij wederom een dag vast, heden, als hij door David spreekt. Want indien Jezus hen in de rust gebracht had, zou hij niet meer over een andere, latere dag gesproken hebben. Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God. Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijne. Nu, waar gaan we lezen? Matthäus het 20e. Het 11e hoofdstuk, het 27e vers. Alle dingen die de Vader mij heeft overgegeven, zijn mij overgegeven door mijn Vader, liever gezegd. En niemand kent de Zoon dan de Vader. Goed. En niemand kent de Vader dan de Zoon. En wie de Zoon het wil, openbaren. Zie, het is niet hoeveel u leert en hoeveel de bisschop wil dat u weet. Het is hoeveel God wil dat u weet. Als u deze openbaring niet kunt zien, vraag het niet aan de bisschop, vraag het God. Vraag niet aan uw voorganger, vraag het God. De Zoon openbaart hem. Hij, persoonlijk voor een woord. Luister, dit zal u schokken. Hier is het gebod. Paulus zei, als hij een andere dag had nagelaten, dan zou hij erover hebben gesproken. Maar hier is wat hij zei. Kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u Sabbat geven. Rust. Neem mijn juk op u en leert van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult Sabbat vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Kijk wat Paulus zegt. Als Jezus hen in de rust gebracht had, zou hij niet meer over een andere latere dag gesproken hebben. Maar hij stelde een dag vast, zoals hij door David na zo lange tijd spreekt. Wanneer gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet. Er blijft dus, luister nu, het 9e vers. Er blijft dus een sabbatsrust, een sabbat voor het volk van God. Want wie, de man of de vrouw, tot zijn rust is ingegaan, komt tot mij alle die vermoeid en verlast zijn en ik zal u rust geven, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, zoals God van de zijne. U zou 20 jaar oud geweest mogen zijn. U zou 30 jaar oud geweest mogen zijn. U zou 50 jaar oud geweest mogen zijn. Maar op het moment dat u de stem van God hoort, klop het aan uw hart. Verhard het dan niet en ga dan binnen. Hij die mijn woorden hoort en gelooft in hem die mij gezonden heeft, heeft immerdurend eeuwig leven en zal nooit in het oordeel komen, maar is overgegaan van dood in leven. Zeg, broeder Brenham, wat gebeurt er? U ontvangt de Heilige Geest. Christus komt in u, is dat waar? Sla met mij Jesaja, het 28e hoofdstuk op. En laten we Jesaja 28 lezen. Zie wat de profeet erover zei. Matthäus 28, te beginnen bij het 8e vers. Hier is de voorzegging van de laatste dag. We moeten over een ogenblik sluiten. Ja, alle tafels zijn vol braaksel. Geen plek is er over. Laat ik een ogenblik stoppen. Zoals Ernie onlangs s'avonds zei. Hij sprak tegen iemand, Ernie Venter. Deze broeder hier van Zwitserland. Hij zei, ik stopte en liet het indringen. Ik wil dat dit indringt. Geen plek is er rein. Want alle tafels zijn vol braaksel. Zoals een hond die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel. En een zeug naar haar modderpoel. Zo keert het volk terug. Wat is er aan de hand met u methodisten? U had vroeger het licht. Wat is er gebeurd? God nam het uit uw hand en gaf het aan de Nazarenes. Wat gebeurde er met u, Nazarenes? U had eens het licht. God nam het uit uw hand en gaf het aan de Pinkstermensen. Precies. U, kerk van God en de rest van u, heiligheidsmensen, omdat u het licht verwierp. U maakte uzelf tot denominaties en zei, wij geloven niets meer dan alleen dit. God ging er meteen uit en toonde u dat hij een volk had dat hem zou volgen. Wat gebeurde er met u, Pinkstermensen? U had het licht. God heeft het licht van u weggenomen. De vuurklom gaat door. Elke keer als de vuurklom verder trok, trok de gemeente met haar mee. En toen Luther uit de katholieke kerk zijn eigen kerk organiseerde, ging de vuurklom verder en ging Wesley met haar verder. Wesley organiseerde zich en vormde zijn denominatie en de vuurklom ging verder en de Nazarenes gingen met haar mee. De Nazarenes organiseerden zich en de gemeente Gods ging met haar mee. En ze zeiden dat zij geen denominatie waren, maar ze waren het wel. Wat gebeurde er toen? Het volgende wat er gebeurde is dat Pinkstermensen het vuur zagen en zij gingen weg. En wat deed u? Maakte een leerstelling uit de tongentaal en organiseerde het. Iedereen moest in tongen spreken voordat ze de Heilige Geest hadden en toen trok God meteen weg en verliet u. Liet u zitten waar u bent. En wat gebeurde er met uw eenheidsmensen? U ontdekte de doop in Jezus' naam. U maakte er een leer uit en scheidde u zelf af van de rest. En God trok regelrecht weg en dan liet u daar zitten. Precies. En wat gebeurde er met uw Assembly van God, de oude algemene raad? U vormde een organisatie uit de uwe en God trok regelrecht weg en liet u zitten. Nu bent u niets meer dan een koude formele groep zoals de rest. En de vuurkolom gaat verder. Halleluja. Alle tafels zijn vol braaksel. Kijk naar het avondmaal des Heren. Wel, ze nemen nu zelfs... Ik was ergens waar men een oud stuk brood nam. En het brood wordt verondersteld te worden gemaakt van ongezuurd brood. En ze deelden het uit aan zondaars, sigarettenrokers, prostituees, hoeren. Zolang zij hun namen in het boek hebben staan. En u, baptisten, noemt het zelfs besloten avondmaal. Nu, u, baptisten, kraai een beetje. God zal u uw hoorn afnemen. Dat is precies waar. U zult niet meer in staat zijn hem te blazen. Besloten avondmaal. U scheidt uzelf af. Schijnt heiliger te zijn dan u bent. Bedenk, dit is een baptisten tabernakel. En dat is wat u krijgt. U organiseert uzelf. Oh, zegt u, wij zijn geen organisatie. Ja, je bent het. Zeker bent u het. U zegt, we zijn een gemeenschap. Ja, voor iedereen die de deur binnenkomt en leert op precies dezelfde wijze dat u gelooft, is het in orde. Maar u zult hem er niet uitgooien, maar u zult hem excommuniceren van uw broederschap. Dat is precies waar. Oh, u hebt de wijze van doen. Zo heeft God een manier om het te doen. Maar Gods gemeente zal doorgaan. De vuurklom zal daar niet voor staan. Alle tafels zijn vol braaksel. Nu luister, nu dit zal u even een ogenblik gaan schokken. Nu luister als ik het woord lees. Wie was dit? De profeet Jesaja. Alle tafels zijn vol braaksel. Dus er is geen plek over. Het is gewoon hond eet hond. Komen naar de kerk. Vrouwen kappen en knippen hun haar af en dragen het korte broek en gaan naar buiten. En dan zien de mannen door de straat komen, het gras maaiend in de tuin. Kleine meisjes willen horen dat iemand hen met een bulldog of wolfsfluitje of wat je ook is, nafluit, weet je. Zo, u denkt dat u bij de hand bent, is het niet? En uw mannen loopt over de straat met een sigaar in uw mand en de diaak in de kerkraad. En u ziet eruit als een onthoorne Texas stier. En dan denkt u dat u iemand bent. Dat is precies waar. Gewonderd alle tafels. U komt naar voren, neemt het avondmaal en handelt alsof u iemand bent. En bedriegt en steelt en liegt door de weeks. Wat is er aan de hand met u? Alle tafels zijn vol braaksel. Oh, ik neem het avondmaal. Zeker, dat doen we in onze kerk. Jezus zei dat hij ons zou opwekken in de laatste dagen als wij het avondmaal des Heren namen. Maar hij die onwaardiglijk eet en drinkt zichzelf een oordeel. Het lichaam des Heren niet onderscheidend. Want om deze reden zijn velen ziek en zwak onder u en velen zijn dood. Oude, dode, formele kerken. De geest van God is uit u weggegaan en de vuurklom is er niet meer. U ontkent goddelijke genezing, u ontkent de opstanding. Oh, zegt u, oh, hij stond historisch op uit de dood. Maar hoe is het dan dat hij vandaag dezelfde is als hij opstond uit de dood? U zegt, ah, dat is niet zo. Ja, daar heb je het. U hebt de opstanding op de wijze dat u het wilt. En God heeft het op de wijze dat hij het wil. Maar de zaak is dat de Bijbel zei, wat wij weten dat de waarheid is, dat hij het woord zou bevestigen en deze tekenen die ik doe, zult gij evenzo doen. En ik zal altijd met u zijn tot aan het einde van de wereld. Jezus Christus dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Dat is wat het woord zegt. Nu, wat is de Sabbat? Alle tafels zijn vol braaksel, geen plek is er over. Wie wil hij kennis leren? Niet wereldse kennis, geestelijke kennis. Wie wil hij kennis leren? En wie wil hij een openbaring doen verstaan? Oh, prijs God, onze organisatie gelooft dit niet. Ze zouden zich daar niet op mee inlaten. Het maakt niet uit waar uw organisatie in gelooft. Wat zegt Gods woord erover? Ah wel, onze voorgangers, weet u, ze zijn bestudeerd. Oh, zeker. Zeker. Ze hebben zoveel opleiding dat ze God erbuiten lieten. Zeker. Want u kunt ze het woord zeggen en ze zullen zich omdraaien en zeggen, wel, ik geloof het niet helemaal op die wijze. Oh, gij verwijfding. Laat me u vertellen. Kijk eens hier. Wie wil hij een openbaring doen verstaan? Hun die van de melk gespeend aan de borst en hun die van de melk gespeend en aan de borst ontwend zijn. Onlangs kwam er een buurman van mij en hij zei, Billy, een zekere voorganger hier in de stad, meest lieflijke kleine man die je ooit hebt gezien. Zie, mijn vrouw en ik zaten met onze pyjama's aan, omstreeks middernacht, en die kleine voorganger kwam bij ons langs en hij dronk wat koffie met ons en hij ging weg naar het huis van de andere buurman en hij schudde hen de hand en ze deden een kaartspelletje en hij ging zitten en hij speelde kaart met hen. Zei, oh, hij is de meest sociale kleine man die je ooit hebt gezien. Ze zei, oh, we houden van hem, we zouden hem voor niets kwijt willen. En ik stond daar een poosje en ik dacht, wel. Ze zei, oh, denkt u niet dat elke gemeente zo'n soort man nodig heeft? Dat kon ik niet beantwoorden. Hij zei, in een andere kleine stad, daar hadden ze zo'n liefelijk huis. Deze prediker en zijn vrouw, liefelijke mensen, gingen eruit en ze hielden zich met de kinderen zozeer bezig tot ze een bijbelschool hadden. En ze zeiden, ze hadden er gewoon zoveel, het werd gewoon overvol van de kleine kinderen. Hij zei, wel, hij kan alle soorten kleine geschiedenissen aan de kinderen vertellen. Ik zei, dat is fijn, dat is ontzettend aardig. Ik ging terug, ik kwam net uit Canada en ik dacht, hier ben ik. Oh, mensen, wat is er met mij aan de hand? Ik doe dat niet. Ik ging weg om mijn auto te wassen. Ik dacht, God, ik zal een oud man gaan zijn. En hier ben ik. En ik heb gedacht, ik heb gehuild, ik smeekte. En alles wat ik krijg is een grote lastering. Van alles. Laat iemand iets slechts over u zeggen. Oh, die oude heilige roller. Zoiets dergelijks. En ik dacht erover na en een stem kwam tot mij en zei. Die man is in orde als ze dat doen. Maar ik heb u nooit geroepen om dat te doen. Ik heb u geroepen om het zwaard te nemen en daar te staan als Joshua. En uit te dagen, broeder. Niet om rond te beuzelen met een of andere oude vereniging, een of andere kerkorganisatie, maar om de duivel uit te dagen. Om in de eerste linies te staan. Om recht recht te maken en fout fout. Predik het woord en ontdek wie het geloof heeft om het te geloven. Sla erop los daarbuiten. Ik begon de auto sneller te doen al die tijd was. En ik zei, dank u heer. En ik voelde me toen goed. Het is in orde heer, ik zal het een beetje steviger aanpakken. En ik wil sterven met dat in mijn hand. Wie kan ik openbaring doen verstaan? Luister, tafels zijn vol braaksel. Hun die van de melk gespeend en aan de borst ontwend zijn. Nu let op, maar het is wet op wet. Wet op wet. IJs op ijs. Heer wat, daar wat. Voorwaar door mensen die een onverstaanbare taal spreken en in een vreemde tongval zal tot dit volk spreken, hij die tot hen gezegd heeft, dit is de Sabbat. Geef de vermoeide rust en dit is de verademing, maar zij wilden niet horen, want zo zal voor hen het woord des Heren zijn. Iemand predikte het, wet op wet, ijs op ijs, hier wat en daar wat, opdat zij bij hun gaan, achterwaarts struikelen en te pletten vallen, verstrikt en gevangen worden. Wat is de rust? Wanneer kwam de rust? Toen mensen in andere tongen spraken en met stamelende lippen. Stamelende lippen, ze spraken niets, ze stamelden. Wanneer gebeurde dat? Op de dag van Pinksteren, toen de Heilige Geest kwam. Dat is de rust, de Heilige Geest. Jezus zei, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Ik zal u leven geven, eeuwig leven. Zoe, Gods eigen leven. God zal in u komen en een deel van u zijn. Hij zal u een geboorte geven en u een zoon en een dochter maken. Nu, let op, dat was de derde rust die hij gaf. Het eerste, God ontving het van zijn werken. Het tweede, Israël ontving het in de wet. Ten derde, de gemeente ontving het als een deel van God. Drie is het getal van leven. Hoeveel weten dat? Elke keer als u drie ziet, is het leven. Let op, toen God de aarde schiep, was er op de derde dag leven. Hoeveel weten dat? De derde dag kwam er leven op de derde dag van de schepping. De drie eenheid, de Vader was boven het volk in een vuurkolom. De Zoon was een man die tot mensen sprak en hen gereed maakte. De Heilige Geest was de derde stap. Wat de Heilige Geest was, was God in de mensen. Leven, Vader, Zoon. De rust van God. De rust van Israël. En de rust van de gemeente. Het houden van de Sabbat. Dus als u nog nooit de Heilige Geest hebt ontvangen, dan bent u nooit binnengegaan in Gods rust. U hoeft niet te zeggen, oh, ik zou het niet kunnen, ik wil roken, ik kan het niet doen, ik ben een christen. Ik wil werkelijk niet drinken, maar ik ben een christen, ik kan gewoon niet, ik wil niet drinken, maar toch hou ik ervan. Als u lust hebt voor vrouwen, als u al deze goddeloze dingen doet, dan bent u nog nooit tot die rustperiode gekomen. U bent er nooit ingegaan in uw rust. En als u binnengaat in deze rust, dan bent u tot rust gekomen van uw eigen wereldlijke werken, evenals God van de zijne. Waarom? U bent een deel van God. U rust eeuwig. Daar hebt u het. Dat is de Sabbat. Kom tot mij, gij allen die vermoeid zijt. Heden stelt hij wederom een bepaalde dag vast. Als hij door David na zo lange tijd spreekt. Indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet. Nu nog even een paar woorden hier en dan zullen we sluiten. Want wie tot zijn Christus rust is ingegaan, komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijt. Gij zijt tot rust gekomen van uw werken, evenals God van de zijne op de zevende dag. Het uur mag het 30ste, het 40ste, het 50ste jaar zijn. Wat het ook is, u bent tot rust gekomen van uw werken, evenals God van de zijne, voor eeuwig. U wilt de dingen van de wereld niet meer. De wereld is dood voor u. Nu het 11e vers. Laten wij er dus ernst mee maken om tot die rust, in die rust, in te gaan. Niet deze, maar deze. Opdat niemand ten val komen door dit voorbeeld van ongeloof te volgen. Wat is het? De vuurkolom is hier. De engel des Heeren is bij ons. Hij doet precies dezelfde dingen als die hij zei dat hij zou doen. En mensen wankelen rond en zeggen, oh, nu wel, ik denk dat het goed is. Dat is wel aardig goed, ik denk dat het wel in orde is. Pas op dat u niet in dezelfde val van ongeloof valt. Neemt u het aan met heel uw hart. Let op, want het woord Gods, niet de leer van de kerk, het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Luister. En het schiet overleggingen en de gedachten van het hart en het merg en het been. En luister, en is een onderscheider van de gedachten van het hart. Wat was dat? De Heilige Geest kan komen en zeggen, u deed een bepaalde, zeker een bepaalde zaak. En u deed dit en deed dat. U heeft dit soort ziekte en die. En als u dit in orde zult maken, zult u dat doen. Zie, de onderscheider van de gedachten. En de mensen zeggen, wat is dat? Wel, het is geestelijke telepathie. Wel, hij is een waarzegger. Ziet u wat ik bedoel? Het is een boze, oude, overspelige wereld die God niet kent. Het is levend, harder, krachtiger dan een tweesnijdend zwaard en een onderscheider van de overleggingen en de gedachten van het hart. Nu, wat is het dat de bedoeling van het hart kent? God. U zei, wel, de Bijbel zei, het woord van God. Het woord van God is God. In de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. God onderscheidt de gedachten. Abraham had zijn rug afgewend. En zo, en God had zijn rug naar de tent gekeerd en Sarah lachte. En God keerde zich om en zei, waarom lachte Sarah? Amen. Een onderscheider van de gedachten van het hart. Amen. Ik wil dat dit een klein beetje doordringt. En dan, wanneer zo'n soort bediening opkomt die God beloofde in de lezen laatste dag, wat gebeurt er? Het is geestelijke telepathie. Noemden zij de Heere zelf niet Beelzebul? Hij zei, en als zij de Heere Beelzebul hebben genoemd, hoeveel te meer zullen zij het zijn discipelen noemen? Ik heb u lief. Het brengt aan het licht dat u geïnteresseerd genoeg bent en u hoeft niet naar een gebouw met een airconditioning te komen om het evangelie te horen. U bent hongerig genoeg om te komen naar een plaats als deze. God heeft ons nooit iets anders laten bouwen dan dit. We houden er gewoon van op deze manier een kleine oude hut, maar dat is de wijze dat wij het fijn vinden. God woont niet in uiterlijke schittering, God woont in nederigheid. We houden er van op deze manier. Wij zijn gelukkig om te komen en u bent het ook, om te zitten in een gebouw als dit. Ongeacht hoe heet het is, hoezeer u zweet in uw nieuwe pak en uw nieuwe jurk, dat maakt helemaal geen verschil. U luistert naar eeuwig leven, naar het woord van God die de gedachten van uw hart kent. De vuurklom die boven de kinderen Israëls hing, hangt hier vanavond. Ik zou het als uitdaging kunnen geven. Er is geen mens hier die hier zou kunnen staan onder de kracht van de Heilige Geest, zonder dat God hem gewoon meteen leeggiet en hem vertelt wat hij was. Precies. Daar hebt u het. Wat is het? Wat is het? Het is dezelfde geest. Die de kinderen Israëls naar hun rust leidde. En zij vielen vanwege ongeloof. Valt u niet? Dit is de laatste kans. Vader, Zoon en Heilige Geest. Leven kwam daar doorheen. Rechtvaardiging, Maarten Luther. Nog steeds een vorm van religie. Heiliging, Maarten Luther. John Wesley. De doop van de Heilige Geest. Leven. Rechtvaardiging is geloof. Heiliging is het reinigen. Heilige Geest is het vullen. Het is het leven. Niet door het Lutherse tijdperk, zij hadden het in een vorm. Niet door het Wesleyaanse tijdperk, zij hadden het in een vorm. Maar dit is het tijdperk dat de Heilige Geest zelf komt. En als je het niet hebt ontvangen, hoe kunt u in wonderen geloven? Daar is God in u voor nodig om te geloven. U handelt als God, u kent als God, u denkt als God. De Bijbel zei dat u kleine mini-goden bent. Jezus zei het. Want u bent een deel van God. Precies hetzelfde als ik een kleine Brennan ben. En u bent een kleine, wie u ook bent. En omdat uw ouders die naam dragen. De natuur die u hebt is omdat uw eigen ouders zo zijn. En omdat u uit hen bent geboren. En de reden dat u God gelooft en in wonderen en in tekenen en wonderwerken gelooft is omdat u zonen en dochters van God bent. U ontving leven. Leven komt bij het derde. Goed. Toen Jezus de berg opging, nam hij overal waar hij heen ging, Petrus, Jacobus en Johannes mee. Drie getuigen, drie is het getal van leven. Begrijpt u? Liefde, vreugde, vrede. Nu, laten we nu snel naar het einde van het hoofdstuk gaan. Ik zal het vlug lezen. Want het woord Gods is levend en krachtiger dan enig tweesnijdend zwaard. En het schift overleggingen en de gedachten van het hart. En geen schepsel is voor hem verborgen. Want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van hem voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Broeder, er is geen vlieg die op een deur zou kunnen neerstrijken zonder dat hij het weet. Alle dingen liggen open. Broeder, hij weet alles wat u ooit deed. Elke gedachte die u ooit dacht. Dat is wat hij is. Wij geloven hem op die wijze. En wanneer God in ons komt en ons in de gemeente zet. Zo brengt hij gaven en dergelijke dingen in de gemeente om vanuit zijn wezen te werken. Als God die oneindige God is. Dan geneest hij de zieken. Kan hij de doden opwekken. Kan hij de melaatsen reinigen. En de blinden laten zien. Hij kan visioenen geven. Hij kan al deze soorten dingen doen. Werken door zijn gemeente omdat het God in u is. Daar is de gemeente. Hoe werd die gemeente een gemeente? Door er lid van te worden? Oh nee. Door een handdruk? Oh nee. Door waterdoop? Oh nee. Door lidmaatschap? Oh nee. Hoe krijgt u het? Want door één geest zijn wij allen gedoopt in één lichaam. Daar hebt u het. Romeinen 8 vers 1. Zo is er dan nu geen veroordeling. Geen wereldlijke veroordeling. Zij kunnen u van niets beschuldigen. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. Daar hebt u het. Dat is hoe u uw christendom moet beoordelen. Dat is hoe u kunt weten of u bent ingegaan in die rust. De wereld kwelt u niet meer. Zeker. U ziet het en loopt er van weg. U heeft iets beters om aan te denken. Daar heeft u het. Geen veroordeling. Dat is hoe wij in het lichaam komen. En u bent voor immer verzekerd. De Bijbel zegt het. Kijk hier in Hebreeën het 10e hoofdstuk. Hij zei, want door die offeranden van stieren en offergaven werden iedere jaar de zonden in gedachtenis gebracht. Deze mens echter is na één offer, gezegend zij zijn heilige naam, want door één offerande heeft hij voor altijd hen vervolmaakt.
Halleluja.
Halleluja. Niet voor de volgende opwekking, maar voor altijd. De oude dingen zijn voorbij gegaan en alle dingen zijn nieuw geworden. Wij wandelen in het licht, het prachtige licht. De vogels zingen anders. Hier zitten te kijken naar deze kleine alcoholisten. Ongeveer 5 jaar geleden vermoed ik Rosella, een dronken vleermuis, lopend door de straten van Chicago. Dronken, zich draaiend in elke soort zonde die er was. Dronken en in alles wat ze maar kon zijn. En op een avond sprak de Heilige Geest, die levend is en krachtiger dan een tweesnijdend zwaard. Vrouw, u bent een alcoholiste. Halleluja. Als dat niet dezelfde God was die daar vroeger was, die wist dat Sarah lachte achter hem, dan weet ik niet wat hij is. Het kwam boven in de zaal tot een andere kleine vrouw die hij opgezocht en meegebracht had. En sprak, u bent verslaafd aan verdovende middelen. Hoe hij de gedachten des harten onderscheidt. En grote, geweldige, aristocratische predikers zaten daar, die een wereldwijde evangelisatiedienst hebben, met hun handen achter hun hoofd gevouwen in t-shirts en dachten dat wij hen niet kenden, alsof ze onder zo'n samenkomst konden zitten en dat God niet zou openbaren wie ze waren. Daar zittend, er anders uitziend alsof ze iemand anders waren. De Heilige Geest wist wie ze waren en ze zaten daar in hun hart. Dachten ze dat het geestelijke telepathie was. Ze weten niet meer over God en Hottentot zou weten over de Egyptische duisternis. Dat is waar. Ze weten het naar de letter, maar niet naar de geest. De letter dood, maar de geest maakt levend. Dat is het. Dat is de gedachte. Levend, krachtiger dan een tweesnijdend zwaard. Een onderscheider van de gedachte van het hart. Luister. Kijk, en geen schepsel is voor hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van hem voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Daar wij nu een grote, hoge priester hebben. Luister nu voor de zieke. Die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. Vasthouden. Dat betekent niet alleen door blijven gaan met getuigen. Als u het leven niet leeft, dan houdt u het niet vast. U leeft aan een huichelachtig iets. U kunt beter maar weer naar buiten gaan en zeggen dat u een zondaar bent en de zaak vergeten. Beleid niet de christen te zijn terwijl u iets anders leeft, dan bent u het grootste struikelblok dat de wereld ooit heeft gehad. Als u een zondaar bent, geef het toe en ga verder en kom in orde met God. En als u een christen bent, houd vast aan uw belijdenis. Blijf erbij. En let nu op, ik wil dit naar voren brengen vlak voor we weggaan. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medegevoelen met onze zwakheden. Maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Luister, laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. Geprezen zij de naam van God. Luister, Baptist, Presbyteriaan, Lutheraan. U zult mij deze vraag gaan stellen. Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Ik weet dat het dit is waar u altijd mee komt, dat is waar. Wat kan een mens meer doen dan God geloven? Dat is precies waar. Dat is alles wat hij kon doen. Maar wanneer God dat geloof erkent, geeft hij u de Heilige Geest. Nu, wat doe ik dan, broeder Branham? Jubel ik? Niet noodzakelijk. Spreek ik in tongen? Niet noodzakelijkerwijs. U kunt zowel jubelen als in tongen spreken en nog steeds leven als een heiden. U begeert nog steeds vrouwen. U kunt nog steeds roken en drinken en al dat andere. Ik zag mensen in tongen spreken en weglopen en meteen een van de vuilste, oneerlijkste, zakelijke transacties eruit die ik ooit zag. En ik zag ze jubelen en krokodillentranen huilen en ze zouden alles stelen wat je maar beetpakt. Ik zag ze naar buiten lopen en zich omdraaien naar elk meisje dat er over straat gaat. Dat is een goed teken dat u het niet hebt. Dat is waar. Maar broeder, wanneer u bent overgegaan van dood in leven, dan worden al die dingen dood. En u bent een nieuwe schepping in Christus Jezus. Als u iets verkeerd ziet, zult u ervoor bidden. God, wees genadig. En als u moeilijkheden ziet, in plaats van weg te gaan en te kletsen en te proberen het erger te maken, zult u proberen om bij die persoon te komen en het in het rechte spoor te brengen en het heel vlug te kalmeren. Dat is de geest van God. En als u een fout maakt, u bent daar vatbaar voor, als u een fout maakt, dan zult u het heel vlug corrigeren. Laat de zon niet ondergaan over uw toren. Dat is hoe u weet dat u bent overgegaan van dood in leven. U hebt liefde, vrede, vreugde, langmoedigheid, goedheid, vriendelijkheid, geduld. Wij hebben een hoge priester die in de hemelen gezeten is, gereed tussen beiden te komen op onze belijdenis. Wat is het? Het is toen Jezus terugging naar de Logos, de vuurkolom die de kinderen Israëls leidde, gezeten in de tegenwoordigheid van die geweldige bron, die regenboog van licht die daaruit komt, de zeven volmaakte geesten. Een volmaakte geest der liefde. Nu let op. Het eerste is een volmaakte liefde. Dat is Gods liefde, zuiver en onvervalst. Het volgende wat er hierin komt is filioliefde. Dat is de liefde die u hebt voor uw vrouw en uw kinderen. De volgende dat erna komt is begerende liefde. De volgende is ongoddelijke liefde. En het zakt gewoon verder af totdat het vuil is. Het blijft gewoon doorgaan, bedervend en bedervend. En alles wat een begin had, heeft een eind. En dat alles zal worden weggenomen en er zal totaal niet meer aan gedacht worden. En het zal op een dag regelrecht terugkomen tot het perfecte. En de enige manier, u kunt hier beneden niet halverwege stoppen en hierboven komen. U zult helemaal binnen moeten zijn. Vertrouwend en volledig rustend in de redding die Jezus Christus u gaf door geloof. Er is een geest van rechtschapenheid die van God komt. Dat is de bron. De bron van God. Dat is rechtschapenheid. Het volgende is een man die een goede daad zal doen voor zijn buurman. Het volgende is de makker voor wie je uit moet kijken. En het volgende is een kerel die een dief is. De volgende is een kerel die een moordenaar is, een overvaller. Ziet u hoe het steeds verder bederft? Maar al die dingen spreken van een werkelijk iets. Dat is wat ik zeg. Elke keer dat u een persoon ziet die... U ziet een paardje over de straat lopen, geliefde. Misschien zijn ze 80 jaar oud. Het spreekt er alleen van dat er in de hemel een jong paar is. Dat hen vertegenwoordigt in de hemel. Als deze aardse tabernakel wordt afgebroken, hebben wij er al eentje daar. Als je een man ziet die bedriegt, steelt, liegt, bedenk dan gewoon dat zijn deel in de hel op hem wacht. Zijn plek waar hij zal worden gekweld. In de tegenwoordigheid van God en de heilige engelen, met vuur en zwavel. Hij zal daar gekweld worden, niet voor eeuwig. Hij kan niet voor eeuwig worden gekweld. Voor altijd betekent niet alle tijden. Eeuwigheid is voor altijd. Eeuwigheid heeft nog begin, nog einde. Maar voor immer is een tijdsruimte. De Bijbel zei voor immer en, dat is een voegwoord, voor immer. Jonah zei dat hij voor immer in de buik van de walvis was. Het is een tijdsruimte. Maar kijk, er is slechts één eeuwig leven en... En dat is God. En als u voor altijd gekweld zult gaan worden en nooit kunt sterven, dan hebt u eeuwig leven. U kunt niet voor altijd worden gekweld. U zou mogen worden gekweld voor 100 miljoen jaren. In de tegenwoordigheid van God en de heilige engelen. Met vuur en zwavel. Ik weet niet hoe lang zijn oordeel duurt. Maar tenslotte zal een eind moeten komen. Omdat het een begin had. En God alleen heeft eeuwig leven. Hij die mijn woorden hoort en gelooft in hem die mij gezonden heeft. Heeft geen leven voor immer. Hij heeft eeuwig leven. En dat leven begon helemaal niets hier, helemaal ver boven daar. Eeuwig leven, Zoe, Gods eigen leven, komt neer en woont in de mens. En hij is eeuwig bij God en kan niet sterven. Dat is wat het woord zegt. Denk eens even in, zijn er 2 eeuwige levens? U zou dat niet kunnen beantwoorden, is het wel? Er is 1 eeuwig leven. En dat is het leven van God. Deze andere soort levens, ongeacht wat het is, heeft een einde. En alles wat een begin had, heeft een einde. Maar alles wat geen begin had, heeft geen einde. En God zei dat hij ons eeuwig leven zou geven, zonder begin. Wij werden gewoon een deel van hem gemaakt. En in wezen werd het leven dat in ons is, hier niet gebracht door de menselijke natuur. De natuur gaf ons een geest, maar die geest stierf en wij kregen de geest van God. God zij geprezen. Was God een man? Zeker. Laat ons mensen maken naar ons eigen beeld. Wat was God? Een theofanie, een lichaam. En daar maakte God, en werd de man zo gemaakt en gesteld over de hof. Maar er was geen mens om de grond te bewerken in de zintuigen. Toen schiep hij de mens uit het stof van de aarde in het dierlijk leven. En die man bewerkte de aardbodem. En die man viel door overtreding. Precies. En God, de theofanie, kwam neer en werd vlees gemaakt en woonde onder ons om de mens te redden. Dus is er niets wat u zou kunnen doen? U bent een zondaar om mee te beginnen. U bent gevormd in ongerechtigheid. U bent geboren in zonde. U kwam leugensprekend ter wereld. U werd hier in de wereld geboren door een seksueel verlangen van uw vader en uw moeder. En u bent gewoon net zo op weg naar de hel als u maar kunt. Het kan me niet schelen wat u doet. U zou misschien nooit liegen of stelen. Elk gebod en al het andere houden. En u zult naar de hel gaan, zoals een huiszwaluw naar een nest. Maar de enige manier dat u ooit weer kunt leven, is de Heilige Geest te aanvaarden. Gods eeuwig leven. Wat maakt u wat u bent? In het begin, toen de Heilige Geest broedde over de aarde, was er niets dan vulkanische uitbarstingen. Een kleine paasboom kwam op. God zei, die ziet er mooi uit, blijf gewoon broeden. Bloemen kwamen op, gras kwam op, bomen kwamen op, vogels vlogen op uit de stof, dieren kwamen op. En mens kwam tevoorschijn. Nu, hoe werd het gedaan? Door het broeden van de Heilige Geest. Dit materiaal samenbrengend, potas, calcium, de bloemen makend, dieren makend, u makend. En u kreeg een vrije keus. God broedt opnieuw over u en zegt, hoor je mijn stem? Verhard je hart niet, zoals in de dagen van de verbittering. En hier komt hij neer, predikt het woord, het evangelie dat hun werd gepredikt. Zij hadden er geen geloof in, dus het deed hun geen goed. Zij hoorden het, maar ze geloofden het niet. God kwam neer en hij toonde hun een vuurkolom. Toonde door zijn profeten tekenen en wonderen dat hij met hen was. Ze geloofden het niet. Oh, ze vonden het fijn om de wonderen te zien. Ze hielden ervan om de profeten te horen, maar om het te geloven, zo wij gingen ze niet. Hun leven bewezen dat ze het niet deden. Nu zei hij, komt u niet ten val door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen. Want in deze laatste dag is God voor de heidengemeente opnieuw verschenen. Zelfde teken, zelfde wonder, zelfde vuurkolom, betuigd, bewezen. Laten we onze harten niet verharden en terugvallen in die verzoeking van ongeloof. Want we zullen verrotten op aarde en dat zal alles zijn. En wanneer de Heilige Geest aan uw hart klopt, na zo'n lange tijd, wanneer gij mijn stem hoort, verhard uw hart niet. Zegt hij, mijn kind, dit is de waarheid. Kijk niet naar de boodschappen, luister naar de boodschap. Geloof het, verhard uw hart niet, zoals in de dagen van de verbittering. Wanneer u zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Zeg dan, ja Heer, ik geloof. Dan gaat uw leven binnen. De Heilige Geest komt in u. Uw oude geest, die u liet begeren, haten en afgunstig zijn, sterft uit. En vijandschap en haatdragendheid en al die dingen sterven uit. En u wordt vol liefde, vreugde, vrede, rustend. Het geeft niet hoe de winden waaien, het is in orde. Mijn anker houdt binnen de voorhang. Dan gaan orkanen stormen. Mijn anker houdt binnen de voorhang. Want op Christus de vaste rots houd ik stand. Alle andere grond is zinkend zand. Daar heb je het. Eddie Pruitt, zoals hij dat beroemde lied schreef. Alle andere grond, alle denominaties, alle geloofsbelijdenissen, alle leerstellingen vervagen. Christus. U zegt wel, ik ken de Bijbel. U hebt geen leven door de Bijbel te kennen. Ik ken mijn catechismus. U hebt geen leven door uw catechismus te kennen. Wel, ik ben een christen. U hebt geen leven door te belijden een christen te zijn. U hebt leven door hem te kennen. Hem kennend hebt u leven. Dan gaat u binnen in zijn rust. U komt tot rust van uw werken, evenals God van de zijne. U wordt een zoon van God gemaakt, een deelgenoot van God. En als die Heilige Geest u liefkoost en u hem terug liefkoost, dan zegt u ja, Heer. Of koerend. Hij koert, kom tot mij, gij allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. En u zegt, ik ben jong, ik heb, mijn voorganger is niet alles wat ik hoef te doen. Zie, u zult het nooit vinden. Maar wanneer u zegt, ja, mijn Heer, ik hoor uw stem. Ik verhard mijn hart niet. Ik maak me geen zorgen, Heer, het is uw woord en ik geloof u. Neem mij, Jezus, zoals ik ben. Pleit anders niet dan dat uw bloed mijn redding biedt. En dan beloof ik dat ik zal geloven, o Lam van God, ik kom. Leg uw hand dan op zijn stervend hoofd en zeg, Heer, ik ben een zondaar en u riep mij. Al wat de Vader mij gegeven heeft, zal tot mij komen. En ik zal hem opwekken in de laatste dagen. Ja, Heer, ik kom. Ik verhard mijn hart niet zoals ze deden in de verbittering. Ik geloof werkelijk. Wat doet hij dan? Hij geeft u zijn leven. Zoe, eeuwig leven. En als God ons kon opwekken uit de stof van de aarde, waar we vandaan komen, kwamen we van het stof. Alles wat u ziet, komt van het stof. En als God mij kon maken wat ik vandaag ben, zonder dat ik enige keuze had, gewoon omdat het zijn verlangen was om mij te maken, en mij de gelegenheid te geven om tot Golgotha te komen en mijn beslissing te nemen, en ik nam mijn beslissing en geloofde in hem, hoeveel te meer zal hij mij opwekken? Als hij mij maakte tot waar ik ben, zonder dat ik een keuze had, dan maakte ik een keuze en haalde hem binnen, terwijl hij zijn handen ineens sloeg en zwoer bij zichzelf dat hij mij zou opwekken in de jongste dag. Ik zal verzekerd rusten. Ik heb rust. Niet omdat ik aanbid op zondag, niet omdat ik aanbid op de Sabbat. Dat heeft er niets mee te doen. Ik aanbid omdat ik ben binnengegaan in zijn vrede en rust. Vrede, rust, liefde, vreugde. Laat de storm woeden. Mijn anker houdt. Hebt u die ervaring vanavond, vriend van mij, die hier in deze hete tabernakel zit? U kwam niet om mij te horen. Nee, u kwam om het woord te horen. Luister, mijn vriend. Nu, als u die rust niet hebt, u kunt haar nu meteen vinden. U hoeft hier niet naar voren te komen, bij het altaar. Blijf gewoon zitten waar u bent. Wees oprecht en zeg, Christus, spreek slechts tot mijn hart. Ik weet dat het heet is. Ik baad gewoon helemaal in het zweet. Het is erg met mij, maar Heer, waarlijk, ik zou het uit mogen zweten van pijn. Erger dan dit voordat het morgen is. En de dokter zou misschien zijn hoofd schudden en zeggen, het is een hartaanval. Hij is overleden. Wat dan? Wat dan? Wanneer dat grote boek wordt geopend, wat dan? U hebt dat lied gehoord. Wat dan? Wanneer degene die de boodschap verwierpen, wordt gevraagd een reden te geven. Wat dan? Wat dan? Denk er nu intens over na. Wij willen onze hoofden buigen. Denk eraan.
When the one that's rejecting this message tonight gonna be asked to give a reason, what then, when the great book is open, what then, when the one that's rejecting this message tonight, you're going to be asked to give a reason. What then?
Heavenly Father, onze hemelse Vader, dit ligt nu allemaal in uw handen. Hier is de ware Sabbat, die ligt voor de mensen. Hier is de engel Gods, die de afgelopen paar jaren rond de wereld heeft gebazuind. Critici en al het andere hebben geprobeerd het te veroordelen, maar elke keer bewees u dat u God was. De wetenschappelijke wereld, de kerkwereld, zijn zij blind, Heer? Misschien is er een hier binnen vanavond die graag zijn gezichtsvermogen zou ontvangen, om door te gaan en God niet te verzoeken zoals in de dagen der verbittering. Niet proberend hem te verzoeken door op zondag goed te zijn of een bepaalde dag te houden of een bepaalde geloofsbelijdenis of te behoren bij een bepaalde kerk, maar die er graag uit zou willen komen en besneden worden aan het hart en de Heilige Geest ontvangen. En zij willen hem, door geloof nu proberen ze hem te accepteren in hun hart. Zij proberen genade bij u te vinden, Heer. O, ze mogen in tongen hebben gesproken, ze mogen hebben gejubeld, ze hebben nog steeds de oude opvliegendheid. Ze hebben nog steeds dezelfde oude boosheid. Ze babbelen en praten nog steeds en doen dingen die ze niet behoren te doen. Ze willen dat niet, Heer. Maar dan? Als dat grote boek wordt geopend. Maar er staat, de zulke zullen het koninkrijk niet binnengaan. Wees gij lieden dan volmaakt zoals uw hemelse vader volmaakt is. Alles wat minder is, zal niet binnengaan. Vertrouwen ze heel vanavond in de gekruisigde. Zo niet, Heer, mogen ze dan tot het enige eeuwige jaar komen, nu op dit moment. Zeggend, Heer, geen emoties, maar ik voel gewoon iets diep in mijn hart. Dat iets mij vertelt, ik kan het nu op dit moment doen, door uw genade. En accepteer u als mijn persoonlijke redder. Ik verwerp al de dingen van de wereld en ik wil binnengaan in uw rust. En ik geloof dat ik het op dit moment doe. Ik geloof dat de Heilige Geest mij regelrecht op die plaats brengt. Terwijl elk hoofd gebogen is. Is er iemand die zich op die wijze voelt? Steek even uw hand op. De Heilige Geest brengt mij nu daar waar ik niet meer zal babbelen. God zegen u. Ik zal de dingen niet doen. Mijn humeurigheid is verdwenen. Ik kan in vrede en vreugde en langmoedigheid leven. Van dit moment af aan. Ik geloof dat God tot mij spreekt op dit moment. Dat ik het nu kan doen. Vanaf deze uur ervan. Door zijn genade. Wilt u uw hand opsteken? God zegen u. God zegen u, jonge dame. Nog iemand anders? Ik geloof nu. Verzoek hem niet, zoals in de dag van de verbittering. Denk niet omdat we naar de kerk gaan op zondag of de sabbat houden. Paulus zei, gij die dagen en maanden houdt, enzovoort. Ik ben bevreesd over u. De wet die een schaduw heeft van goede toekomstige goederen en niet de gestalte van de dingen zelf, kan nooit de aanbidder volmaken. Maar Christus maakt u volmaakt. Volmaakt in de ogen van God. Hij neemt uw zonde weg, neemt veroordeling van u weg, geeft u zijn liefde en vreugde. Zou u in die rust willen binnengaan? Iemand anders die zijn hand opsteekt en zegt, ik heb dat gedaan. God zegen u, jonge dame, hier aan mijn linkerhand. God zegen de man die daar rechts van mij zit. Ingaan in zijn rust. Denk daar nu gewoon aan. Bid. Zoals ik ben, Heer. Pleit anders niet. Ik ben niet goed. Niets kan ik u aanbieden. Dan alleen mijn oude, uitgeputte, zondig leven. Wilt u mij aannemen? Reinigen? Verlichten, omdat ik heb beloofd dat ik zal geloven. Omdat ik heb beloofd dat ik zal geloven. O Lam van God, ik kom. Ik kom geloven dat ik nu ben overgegaan van dood in leven. Omdat ik hier op mijn zitplaats u heb aangenomen als mijn redder. En ik voel vrede in mijn hart. Vijf hebben hun handen opgestoken. Zou nog iemand het willen doen? Die het op die wijze voelt, steek uw hand op. Als u geen christen bent, aanvaard hem nu op dit moment. Als u beleidt een christen te zijn en u nog niet op die wijze bent geweest, dan bent u nog steeds een zondaar. Ongeacht wat voor leven, wat u heeft gedaan of hoezeer u probeert uzelf te vormen. Wat u doet wordt niet geaccepteerd. Wat is wat hij deed? Uw eigen gerechtigheid zal niet worden geaccepteerd. Als u stopt met roken, gewoon omdat u zei, wel ik stop maar liever met roken omdat ik het christendom beleid. God aanvaardt het niet. Als u stopt met vrouwen te begeren, gewoon omdat u zelf dat laat doen. God accepteert dat niet. Het is iets wat u doet, dat is werken. Het is genade die u redt. Er is God tot u gekomen en heeft hij de hele zaak uit u weggenomen. Dat is het volgende. U zegt, ik trad toe dat de kerk en dus moest ik met deze dingen stoppen. God accepteert dat niet. Niets wat u kunt aanbieden. Hij aanvaardt alleen wat Christus gaf. Hij geeft u eeuwig leven en neemt het van u af. Wilt u het ontvangen? Veranker uw ziel in de haven der rust. En zeg, mijn geliefde is mijn. U die uw handen opstak. De boodschap is nu voorbij. Laten we nu gewoon aanbidden. Iedereen in aanbidding nu. Laat u zelf gewoon los. Sluit uw ogen. Voelt u die lieflijke geest? Dat is aanbidding. De boodschap is voorbij. Dit is aanbidding. Velen voelen zich echt goed. Steek uw hand op die lieflijke, nederige geest. Dat is het. Hem. Laten we ook al opstaan en hem aanbidden.